Dames en heren, welkom bij de
Nibarki Podcast.
Ja, ja mensen, we hebben een speciale gast vanavond. Hoe kan ik hem omschrijven? Ik noem hem de burgemeester van Alkmaar. Altijd in voor een praatje. Ik heb spijt dat ik niet op zijn bruiloft ben geweest. Want ik ben uitgenodigd een keer in Marokko. En het doet me heel wat ik niet ben gekomen. En zoals ik zeg, deze jonge man, ik noem hem nog jonge man. Hij is ook nog een jonge man. Hij is altijd in voor een praatje. Maakt niet uit waar je ziet. Hij behandelt iedereen gelijk. Het is een,
een goud eerlijke man.
Ja, hij zit in de politiek. En wat kan ik nog meer zeggen? Jouke, vul het even in. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Zo erg mag ik die gozer. Ik wil zoveel dingen over hem zeggen. Nooit boos. Altijd vriendelijk. Hij heeft me trouwens geïntroduceerd aan een speciale luchtje. Oud. Hij vindt dat heel goed nog.
Oud.
Ja, oud. Dus hij raadt ook, ook elke keer wat je hebt. Je ruikt lekker, zegt hij dan. Ik zeg, ja, is dat die en die? Denk ik, what the fuck? Ja. Hoe weet hij dit?
Moos Nabi is hier nu aanwezig.
Ja, dames en heren.
Met alle plezier.
En dames en heren.
Hij is. Hoe kun je dit mooi zeggen? Er zijn er nog weinig van.
Ja.
Dat zegt genoeg, denk ik.
Dames en heren, Moos Nabi. Hoe is het, Moos?
Ja, goed, man.
Ja?
Ja.
Hoe is je week?
Druk. Heel erg druk. Zoals je weet natuurlijk zijn we bezig met die gemeenteraadsverkiezingen.
Mm-hmm.
En de oppas daar naartoe, elke dag is gewoon helemaal vol.
Ja.
En dan heb je gewoon natuurlijk ook nog je reguliere baan ernaast. En dan heb je ook nog natuurlijk vrouw en kind die aandacht nodig hebben. En het is druk. Dus ik ben ook net hier meteen door vanuit campagnebezoekjes en gesprekken met mensen ben ik hier direct door.
Appreciate it, man. Ja. Ik zeg eerlijk, je tijd van ons gemaakt.
Oh, nee, dat is...
Dat waarderen we enorm. Dames en heren, als jullie willen stemmen, jullie weten het.
Ja.
Ja, Moos Nabi.
Niet in enige waard, wel in Alkmaar.
Ja, PvdA, als je echt Alkmaar bent. Ik zeg je eerlijk, veel mensen noemen hem de knuffelmorkaan van Alkmaar. Maar je kan hem niet zomaar knuffelen. Maar dit is hem, Moos Nabi.
Nee, ik...
Ja, maar is dit, zo, is dit echt zo? Of,
ik zeg je eerlijk...
Zeg je dit voor de grap of...
Ik vind het wel de knuffelmorkaan van Alkmaar.
Ja, maar ja, nu kijk de knuffelmorkaan...
Nee, niet echt knuffelmorkaan zoals wat ze Ali B noemen. Maar het is wel gewoon iemand die je gewoon ziet. Gewoon,
daar gaan we niet heen.
Nee, dames en heren, ik bedoel gewoon normaal. Nee,
maar ik hoor heel vaak, zeg maar, teddybeer, knuffelbeertje, et cetera. Ik weet niet hoe dat komt. Hij is zo aaibaar. En, ik weet niet precies hoe het komt, maar misschien is het ook omdat ik altijd gewoon mensen lief behandeld, zeg maar, en in hun waarde laat. En gewoon niet judge. Mm-hmm. En dan zegt ze altijd, oh, je bent zo lief, dankjewel. Misschien komt het daardoor, ik weet het niet.
Nee, ik had een oude vriend van je gesproken. En ik heb gehoord dat als je iemand van de basisschool tegenkomt, dan kan je best wel heel lang met diegene praten.
Ja.
Toch?
Dat heb ik ook gehoord.
Of niet?
Ja.
Welke vriend was dat?
En je raadt meestal ook 80-90% wat mensen in met werk doen. Iets met werk, als jij met iemand in contact hebt. En je praat met diegene, weet je gelijk wat voor werk die doet. Is dat zo?
Met wie heb jij gesproken?
is een belangrijke bron in je leven.
Nee. Interessant. Nou, ik denk waarschijnlijk, wat die persoon bedoelt, is dat ik het leuk vind om te profilen. Nee, ik zit wel eens met mensen en dan zeg ik, nou, die persoon, die doet dit, zit zo in elkaar. En als je dit aan hem gaat vragen, dan gaat hij dat antwoorden.
Ja, maar hij zegt dat hij het 1 keer, 2 keer meegemaakt heeft. Maar je hebt gewoon een gift. Dat hij bij zichzelf dacht van, nee, dat kan niet. En hij heeft het best wel vaak meegemaakt met jou. Ja. Zegt de naam Jonas weer wat?
Jonas? Je bedoelt Yoda?
Yoda. Sorry.
Ja. Yoda, dat is...
Ja.
Dat is iemand die in het hart zit. Daar ben ik echt mee opgegroeid vanuit Aldorp, inderdaad. Ja.
Maar zo sprak ik ook over jou, echt. Echt een... band iedereen gelijk. Maakt niet uit wie je bent. En,
Nee, sorry, maar hoe moet ik het anders doen? Als iemand, laten we zeggen, iemand zit op een hogere positie, of mm-hmm. Moet ik dan die persoon veel beter behandelen dan iemand die minder heeft?
Ja, dat,
iedereen gewoon gelijk. Dus,
ja, voor jou is dat normaal, maar dat is in principe natuurlijk niet normaal.
Jij zegt het. Maar zo ben ik ook opgevoed.
Het mag benoemd worden, laat ik het zo zeggen.
Ah, dankjewel.
Maar je begon al over Oudorp.
Yo, hoe was dat vroeger daar? Hoe was het in de buurt, de streets?
Oudorp. Ja, Oudorp was wel een hele leuke buurt. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt gezegend met een hele warme jeugd. In Oudorp ben echt ook hele leuke mensen met wie ik ben opgegroeid. Hele inspirerende mensen. Ja, Oudorp was heel erg leuk. Het was, hoe zou ik het zeggen, het was echt een hele leuke mix ook.
Mm.
Van mensen zonder migratieachtergrond. Veel Turken. Ja. Mensen met een Turkse achtergrond. Ik spreek ook echt... Ik kan dat ook heel erg goed verstaan daardoor. Omdat ik echt zo diep met ze ben opgegroeid. En Jona natuurlijk, hè, met de Eritrese afkomst. Bosniërs, nou, daar zaten vluchtelingen, daar zaten mensen van, ja, kinderen van migranten.
Maar even tussendoor, hoe heet die jongen die vroeger bij Sultan werkte? Een vriendelijke, grote jongen altijd.
Boerak.
Boerak, ja. Daar zag je al. Vroeg je altijd met hem om, toch?
Nog steeds.
Ja, hè?
Nog steeds. Okay. Boerak. Ja, kijk, je had een aantal families daar. En ja, we waren eigenlijk één grote groep.
Mm-hmm.
En naarmate we ouder werden, zeg maar, had je verschillende groepjes.
Haris ook, toch?
Haris ook.
Maar hoe komt het eigenlijk... Bij Oudorp heb je altijd het gevoel, vergeleken met de andere wijken, dat anders is. Oudorp is gewoon heel... even kijken, hoe noem je dat?
Gesloten, lijkt wel, als je binnenkomt.
Nou, niet gesloten, maar hecht.
Heel hecht, ja.
Maar vergeleken met andere wijken, veel meer of zo lijkt dat. Dalmeren, de Mare, heb je dat niet?
Ik hoor dat ook toch? Wel eens. Ik weet niet of het specifiek zo is, maar we zijn wel altijd heel erg gehecht. En we hebben wel een bepaalde stijl.
Ik zeg je eerlijk, overdienen ouder blijken op elkaar. Omdat je ook veel flatten hebt en dan die voetbalkooi. Vond ik dan.
Ja, maar kijk, zeg maar over die heb je nog oud-overdie daarnaast. Ja. Snap je? Dus
maar daar woonden meer de Nederlanders, vond ik.
Ja, maar bij Oudorp heb je gewoon een beetje het gevoel...
Een beetje de volkswijken zijn.
Ja,
het, hè,
ja.
Kijk, bij Oudorp is het gewoon...
De campers. En,
ja. Dat is echt een stukje oud over die. Snap je?
Jawel, maar kijk, Oudorp is van... Je gaat die brug over, de West-Friese brug, en dan is het Oudorp.
Ja.
En dan aan de andere kant heb je de snelweg, of de ring bij Kolping, zeg maar.
Ja. De Nolle daar ook.
Ja, dat is Oudorp, toch, dat hele stuk.
Loopt tot aan daar inderdaad.
Ja, toch?
Eigenlijk.
Dus er is ook niet, er grenst ook niets aan Oudorp, zeg maar.
Eigenlijk, als je historisch gezien kijkt, dan is Oudorp eigenlijk ook het stukje Sint Pancras tot aan het spoor.
Ja.
Dat was de gemeente Oudorp, maar dat heeft later, ergens in de geschiedenis, heeft Alkmaar dat soort van geadduceerd. Dat is dan onder de gemeente Alkmaar komen te vallen. Maar dat is echt, een hele aparte hechte gemeenschap. En dan heb je natuurlijk de Oudorp polder, hè, die grote flats en die portiek flats, die werden later gebouwd. Ja, en daar kwamen ook heel veel kinderen van migranten, arbeidsmigranten, vluchtelingen. Maar er was echt nog een gezonde mix, zeg maar. Het was niet zo dat het alleen maar mensen met een andere afkomst, maar het was echt gewoon een gezonde mix. Het was gewoon leuk.
Ja, alles door elkaar.
Ja, het was alles door elkaar. En dat maakte heel erg leuk. En we hadden inderdaad altijd een hele hechte band.
Ja.
Er zijn natuurlijk een paar sleutelfiguren die daar sfeer maakten.
Dus als klein Moos Nabi, naar welke school ging je toen je klein was?
Ik ging naar, het was eerst de Middelburg, heette dat.
Mm-hmm.
Maar dat ging fuseren.
Mm-hmm.
Je had de Middelburg bij de Merwedestraat in Oudorp. En dan had je daarachter nog bij de Munnikweg had je de Nieuwburg.
Okay.
En je had nog bij de Saturnenstraat, bij het oude Oudorp had je nog de Wilgenhoek. Dat werd samen met dat de Zeswielen.
Gevoegd, oké. Okay.
Ja, dat werd één school. Dus eigenlijk merendeel, zeg maar, zat ik op de zeswielen.
Dus aanstand, je werd wat groter, je werd wat ouder, wat volwassener. Wanneer dacht je van, ik ga de politiek in? Wat dacht je van?
Nou, misschien is het sowieso wel goed om te weten, zeg maar. Ik kom sowieso uit een familie, mijn roots.
Mm-hmm.
Daar zitten sowieso van oudsher heel veel mensen die in de politiek, bestuur, diplomaten, zeg maar, vanuit Marokko uit, hè?
Ja.
Zit vroeger al. En dat zit echt gewoon in de familie. En in de familie ook als ik naar Marokko ga... of we komen elkaar samen tegen in een bruiloft in een ander land. Ja, dan wordt er toch altijd over politiek gesproken. En over maatschappelijke betrokkenheid. En dat zat eigenlijk altijd al in me. Vroeger in de buurt, als er wat was gebeurd... iemand had kattenkwaad uitgehaald of zo. Jij kent er genoeg die dat misschien hebben gedaan.
Maar was jij het aanspreekpunt?
Nou, wat er gebeurde... er kwam de wijk... agent of er kwam iemand uit de buurt, die kwam even verhaal halen van wat is er gebeurd aan jullie? Nou, wat deden ze dan? Ik had dan vaak 99 van de 100 keer had ik niks gedaan. En dan zeggen ze, ja, Mohammed kan je te woord staan. omdat ik dan zeg maar, ja, daar wat handiger
zo'n jongen,
zeggen ze.
Gewoon een jonge buurtvader.
En wat jij zegt, burgemeester van Alkmaar, wethouder, zo noemden ze me ook altijd. En dan ging ik gewoon naar voren en zeg ik, nou, wat is er gebeurd? En Nou, dat soort problemen. En dan zeg ik, nou, jongens, wat is er gebeurd? Leg dat even uit. En dan probeer ik eigenlijk een soort van gemeenschappelijke grond te vinden.
Ja, ja.
Om het probleem eigenlijk op te lossen.
Oké. Okay.
En dat had ik ook op school.
Mm-hmm.
Ja, ik was een soort, hoe zou ik het zeggen? Was een soort
bemiddelaar.
Een soort geaccepteerde nerd. Ja. Een nerd die eigenlijk niet werd gepest, zeg maar.
Ja, ja, ja. Is een beetje en, straat en een beetje...
Ik zat er een beetje tussenin. En de ouders hadden ook zo van, als Mohamed Nabi meegaat, nou dat uitje wat we dan graag
dan
wilden.
Dan goed.
Gaat Mohamed Nabi mee? Prima, is goed. Ja, ja, ja. Dan vertrouwen ze erop en dan zeggen ze tegen mij, let op ze.
Ja.
Dat soort dingen. En ik was altijd best wel verstandig. Soms ook gewoon saai.
Ja.
Maar wel altijd gewoon in voor een grapje natuurlijk.
Hmm.
Dus ik vind het ook leuk om te discussiëren. Wel een echt legendarische discussieavond. Altijd in de ouderen op tot 2 uur de nacht, die zomeravond, 3 uur de nacht. En dan begint het over de meest kleine onderwerpen. Dat we dan heel groot gingen maken. En dan gingen we weer heel diep op in. En het ging zelfs een keertje over, van, is die boom, die kleur, is dat nou groen of blauw? Daar hebben we gewoon een paar uur over gediscussieerd. Dat was ouderen. Dat was heel erg leuk. En natuurlijk een goede vriend van jou, Sirak.
Ja, die ken ik.
Die was dan wat jonger.
Ja.
Die kwam dat een beetje op en die wilde ook een beetje daar gaan spitten met zijn discussies.
Ik zeg eerlijk, dat is wel iemand waar je echt een hele lange discussie mee kan hebben.
Oh, heel lang.
Ik had wel van discussies, ja.
Heel lang.
Heel lang. Ik hou van je, maar soms ben jij zo koppig. Vroeger volgens mij toen je hem kon, jij kent hem nog langer dan mij, met die mooie afrootje van hem.
Ik heb hem echt zo, toen het echt een klein kind was. Maar hij groeide heel snel op met het...
Klopt.
Hij is niet op zijn bondje gevallen.
Nee,
maar hij kan ook niet tegen onrecht, hè?
Nee, dat kan hij echt niet tegen.
Dan moet hij er staan en dan moet hij even zijn woordje doen. En dan zegt hij, nee, ik ga nu even praten. Even luisteren allemaal. en dan zeg ik, ja, maar ga eens eerst even antwoord geven op mijn vraag.
Maar als je zo kijkt, is ook een jongen, Eritreense afkomst. Ook een zachte stem. Grote jongen, zachte stem. Als je ook gewoon echt gewoon normaal met hem praat. Duidelijk, goed.
Ja.
Maar hij legt het allemaal goed uit.
Over teddybeer gesproken, ik vind dat
een teddybeer.
Echt een teddybeer. Ja. Hij is heel groot,
maar
heel zacht. Zacht karakter.
Ja.
Maar je moet hem niet zeg maar
boos maken. Nee. Ik heb vaak... niet zo vaak heb ik hem boos zien. Maar als ik hem boos zie, dan is het wel van, oh shit.
Dan is hij echt boos.
Ja, maar dan is hij echt gewoon oprecht boos. En dan vind hij het echt niet leuk. Ja, dat heb ik wel eens een paar keer gezien vroeger.
Ja.
Maar in Oudorp was het ook weer zo dat we allemaal jongens, hey, kom op, kalm. Weet je, in Oudorp, waarom was het anders ook? Want er was ook een mentaliteit van, wij gaan gewoon allemaal met z'n allen.
Mm-hmm.
En daar heb ik ook zelf ook mijn best voor gedaan. Wij gaan allemaal slagen in het leven.
Ja.
Wij gaan die statistieken verslaan.
Ja.
Oudorp, wij zijn geen losers. Wij zijn geen mensen die conform statistieken niet aan de bak komen of... die naar de rafelranden van de maatschappij worden gezogen. Wij gaan gewoon bikkelen en wij gaan er zorgen dat we er allemaal komen. Dat was ook de mentaliteit in Oudorp.
Mm.
Eentje zegt, ik wil piloot worden.
Ja.
Nou, die is nu bij Qatar Airways, is die piloot.
Jeez.
Eentje zegt, ja, ik wil heel graag dokter worden. Nou, die is ook medische arts. Die was in de Alkmaar in Amsterdam. Ander zegt, ik wil cosmetische chirurgie doen. En we stimuleren ook elkaar. Dat is hij dan ook uiteindelijk voor. Eentje werd professionele voetballer.
Ja, ja, ja.
Eentje zegt, ik wil accountant worden. Nou, wordt hij. Eentje zegt, ik wil de politiek in.
Ja, ben jij.
Nou,
ja.
Daar ga ik in. En ja, daar zit ik dan in. En als je dan zo heel breed door het Oudorp kijkt, dan zie je eigenlijk alleen maar succes voor echt hele inspirerende succesverhalen.
Ja.
En dat komt echt doordat we elkaar gewoon stimuleren. En één iemand begint... met iets. Mm. En die zegt dan tegen de rest, zo kun je daar komen. Als je dat wil halen, moet je dat doen. Dus we hadden het ook heel vaak over school, we hadden het over business, tips, tricks, dingen, handigheidjes om bepaalde dingen te bereiken. Dus we praten ook echt over heel serieuze dingen.
Ja.
Het was niet alleen maar discussies om elkaar het leven zuur te maken.
Maar even terug naar Marokko. Je zei dat je uit een politieke familie komt.
Nou, niet een politieke... familie, maar er zitten best wel van oudsher en nu vandaag de dag ook.
Mm-hmm.
Er zitten best wel veel politici die actief zijn.
En wie was je voorbeeld? Dat je bij jezelf dacht van, ja, ik misschien door diegene dat je bij jezelf denkt, ja, ik ga het gewoon doorzetten. Ik ga gewoon verder met waar ik nu mee bezig ben. Wat je al bijna, hoe lang doe je dat nu al?
In Alkmaar, dat ik in Alkmaar actief ben, is 8 jaar.
8 jaar.
Maar ik heb natuurlijk ook in verschillende rollen, adviesrollen, dat soort dingen gezeten. En als je dat bedenkt, toen ik 18 was, had ik bijvoorbeeld een adviesfunctie voor de Tweede Kamer.
Ja.
Toen werkten we voor de destijdse minister Pechtold.
Okay.
En dat was over nadenken over hoe we het kiesstelsel kunnen moderniseerde, zeg maar. Ja, ik was toen 18. En ik kwam daartussen tussen al die oude mensen, bij zo spreken, oud, gemiddelde leeftijd, wit. Zo heel typisch.
Maar ja. Hou dat even vast, hè, wit. Jij komt dan als enigste, was je misschien de enige Marokkaan die daar binnenkwam?
Nou, dat waren niet de boel, zeg maar, nee? Toen.
Ja. Ja. Maar had je het gevoel dat je echt moest strijden voor die plek? Dat mensen die jou aankeken van, nou, oké, wie is deze jonkie die hier aankomt?
Nou, er waren verschillende rondes natuurlijk, waarin je moest profileren. Mm-hmm. En er werd er uiteindelijk een selectie gemaakt. En ik heb gewoon mijn best gedaan. En ik zei ook tegen mijn vrienden, ik ben bezig met dit. En dan heb ik een adviesfunctie voor de Tweede Kamer. En
ja.
Zeiden, ja, maar dat gaat niet lukken, dat kan niet. Dat is te hoog gegrepen. Je bent toch zo jong.
Maar toen je dat hoorde, wat dacht je toen?
Toen dacht ik, nou, we gaan het zien.
Was dat die motivatie dat je bij jezelf dacht van, fuck it, ik ga?
Nee, zeg maar, kijk, sommige mensen hebben afwijzing of ongeloof nodig van anderen om zichzelf te motiveren. Maar ik had het gewoon intrinsiek. Ik was gewoon, met dat stof was ik bezig. En ik dacht van, ik zal even laten zien waarom ik denk dat ik ook goede ideeën heb. En dat ik aan tafel moet aanschuiven, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Dat. Maar als iemand zegt, dat ga je niet redden, ja, dan denk ik, prima.
Je meningen doe je eigenlijk gewoon geen, doe je niks als je dat zegt.
Kijk, als ik eenmaal een doel voor ogen heb en ik wil ervoor gaan, dan is het heel moeilijk om mij dan daar weg te halen. Ik zal natuurlijk misschien mijn route een beetje aanpassen, omdat de actualiteit of dingen veranderen, dat kan ik aanpassen. Maar als ik eenmaal bezig ben, dan
dan ben je niet stoppen.
Dan ga ik ervoor. En dan, ik kan soms ook in een soort trance raken, waardoor ik ook echt heel snel ga denken.
Ja.
En met strategieën ga komen. En dat zit wel echt erin, zeg maar. En dat is typisch, een beetje ook van de familie natuurlijk en zo.
Ja.
Ja.
Man.
In Nederland heb je niet verder familieleden.
Ik heb familieleden.
Of die in de politiek zitten, of wel? Nee, niet überhaupt, maar gewoon in de politiek.
Nee, in de politiek niet, nee.
Alleen in Marokko?
Ja, alleen in Marokko, ja.
Maar waar staat de PvdA van? Ik zeg je eerlijk, ik kwam net uit Mexico, mensen. Ik heb een kleine jetlag, ik kom uit Cancun. Dus ik kwam thuis.
Spring break.
Nee, ik was net weg daar. Dus ik kwam net thuis en toen zag ik opeens een brief. Gemeente Alkmaar. Dus ik dacht, shit, wat is hier aan de hand? Je weet helemaal nooit wat er aan de hand is.
Je dacht, ze komen je halen.
Niet zo vol, maar ik dacht, oké. Okay.
Wow.
Dus stemwijzer, stemkaart of zo, hoe noem je dat?
Ja. Stempas, ja.
Stempas en dan die lijst. Ja. En dan, ik heb zoiets van, ja... Als ik ga stemmen, ja, dat gaat het toch niet worden. Ik denk, misschien wordt het wel achter de schermen allemaal gemanipuleerd van, hé, toch, het is al bekend wie de winnaar is. Maar vertel mij eens, waar sta jij voor? PvdA, wat betekent dat? In Alkmaar dan?
Nou, ik wil eerst even reageren op wat je zegt. Misschien is het al, okay, achter de schermen is het al bekonkeld.
Ja.
De winnaars zijn al uitgeschreven. Dat zingen allemaal. Ja. Nou, als het zo ging, dan liet ik natuurlijk niet toe dat de PvdA zou verliezen. dan ga je niet akkoord van, is goed, dan gaat de PvdA.
Ja, 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 ja.
Zo werkt dat echt niet. De tellingen gebeurt heel ouderwets in Nederland.
Ja.
Ze hebben geprobeerd om het te digitaliseren, dat je gewoon al lijst hebt, maar dat is gevolg natuurlijk voor hacken.
Mm-hmm.
Het gebeurt echt heel ouderwets, echt met een potlood, kleur je hem in. En er zijn allerlei mensen op dat stembureau die niks met elkaar te maken hebben. Je kan gewoon erop solliciteren.
Ja. Maar stel je voor, hè? Net als die Biden en Trump. Wist je nog die hele race?
2020, ja.
Toen was daar ook een soort van gefraudeerd, toch? Mensen telden hetzelfde en of twee keer hetzelfde keer of zo. Maar hoe gaan mensen dat nakijken?
Dat is niet bewezen.
Ja,
gaan mensen dat nakijken?
Nou, wat jij bedoelt, zeg maar, dat er mensen die waren overleden of geen bestaat, dat die ook hebben gestemd en dat het erbij is.
Ja, maar of dat mensen ook, stel je voor, ze aan het tellen zijn, hè? Ja. Zijn aan het tellen. Staat er iemand om mee te kijken, net zijn meester of zo, van, we gaan kijken?
Toezicht houden, ja.
Dat voor beide trappen was heel lelijk. En ook heel lelijk voor de naam die Amerika, zeg maar, eigenlijk als, ja, hoe zou ik het zeggen, een soort van normerende natie staat, zeg maar, als voorbeeld voor de wereld, zeg maar. De verdediger van het westelijk halfrond, zeg maar. Dus dat was niet goed wat daar tussen die twee gebeurde. Dat was echt, dat heeft echt een deuk in het imago geslagen.
Ja.
Maar er werd zo over en weer gescholden en aantijgingen gedaan dat je het op een gegeven moment ook niet meer zo goed kon volgen.
Dat is een celebrity show, man. Dus ja, niet meer stemmen,
dat is Amerika. Ja, dat is Amerika, toch?
Het werd wel op een gegeven moment heel erg gênant. En denk je van, jongens, politiek gaat over problemen oplossen.
Ja.
En het ging echt over de poppetjes.
Ja.
En hij heeft dat gedaan en die heeft dat gedaan. Oh, ik heb nog wat fraude. Jij hebt nog dit gedaan in het verleden. Ja. En ja,
dat, ja, maar dat,
ik,
dat,
ik, vind,
zie,
ik vind dat helemaal niks.
Dat zie ik ook in de Tweede Kamer soms. De Rap Battle, 8 Mile, van die Wilders tegen... Ja.
Kijk, Nederland loopt altijd een beetje...
Achter op Amerika.
Ja.
Ja.
Kijk, als er iets in Amerika gebeurt, qua stijl wat opkomt, dan zie je dat het gewoon een aantal jaren,
later
20 jaar later of 10 jaar later, dan komt het ook in
Het hier ook aanwaaien.
In Nederland. En je ziet het nu al. Een beetje die Trump-stijl,
die
is echt wel overgenomen. Je ziet het bij Wilders, een beetje bij Baudet. En ja, ik vind het maar niks.
Nee.
Tuurlijk, het is heel vermakelijk. Omdat, kijk, je kan er misschien soms af en toe om lachen. Maar als je jezelf bedenkt dat die mensen moeten onze uitdagingen in de maatschappij oplossen.
Mm.
Die mensen die moeten er samen uitkomen. Ja, dan denk je echt van, wat is dit nou?
Ja, ja, ja.
Maar kijk, zeg maar, waar ik moeite mee heb is zeg maar om volledig voor een partij te gaan. Om echt gewoon te denken van, nee, dit is mijn partij, hier ga ik voor stemmen. Ik heb altijd zoiets van, ja, oké, okay, nou... PvdA, ja, veel goede punten. Maar dit en dat heb ik niks mee. Denk, zelfde verhaal. En ga zo maar door.
Kenmerkend voor deze tijd ook. Wat jij nu zegt.
Er zijn ook zoveel partijen.
Nee, het is kenmerkend voor deze tijd. Kijk, je hebt natuurlijk... Laten we eens beginnen bij social media.
Ja.
Laten we dat even als startpunt.
Ja.
Die algoritmes die worden steeds preciezer en perfecter.
Ja.
Waardoor eigenlijk jij op zo'n manier wordt... bediend dat wat jij leuk vindt of waar jij interesse in hebt, dat krijg je voorgeschoteld.
Klopt.
En dat wordt op een gegeven moment zo precies, zo specifiek, dat je, een soort niche van jezelf wordt, als je snapt wat ik bedoel.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Je krijgt een soort niche, je bent een soort niche. En als je dat dan tegen een partij aanhoudt, tegen het partijprogramma, dan zou je nooit één op één zeggen van, dat is mijn partij. Ikzelf, ik zit in functie namens een partij.
Ja.
Ik heb ook niet dat 100% wat mijn partijgenoten zeggen. Ik denk van ja, dat is goed. Je hebt bijvoorbeeld PvdA in, wat zou ik zeggen, in de gemeente in Brabant of in Limburg. Daar zullen ze standpunten op nahouden. Ik denk van nou, sorry.
En
af en toe landelijk wordt er ook wat gezegd. Dat ik denk van nou, ik denk daar toch wat genuanceerder over.
Dus
je kan nooit één op één... dat je alles overneemt, dat je met alles eens bent. Je blijft een mens. En politiek is ook persoonlijk. Daarom stem je ook, je kiest ook een kandidaat. Want je zegt van, ik stem op die partij. Ik vind het fundament van die partij vind ik heel erg goed.
Nee, je kiest voor een bepaalde kandidaat.
Maar de nuance zie ik terug in die persoon.
Juist.
Mm. Die persoon, die heeft bepaalde principes, daar herken ik me in. Daar stem
daar
ik op.
Daar ga ik voor, ja.
Want zeg ik tegen, eigenlijk zeg je tegen die partij van, zijn stijl, zijn nuance, zijn insteken, die moet je... wat meer waarde geven. En als die persoon nou heel veel stem heeft, dan heeft hij ook binnen de partij meer te zeggen.
Juist, ja.
En zo werkt dat een beetje.
Ja. En waarom zouden we jou moeten stemmen? PvdA, waar staat dat voor? Wat doe jij in Alkmaar?
Kijk, de PvdA is, hoe zou ik het zeggen? PvdA is van de oudsher eigenlijk een beetje het land, de partij die na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk het land heeft opgebouwd.
Okay.
Nou, dat hebben ze samen gedaan met de voorganger van het CDA. Die twee, PvdA en CDA, waren eigenlijk de partijen die het land soort van hebben opgebouwd.
Ja. Ja.
En daarnaast had je nog de VVD, die zeg maar het kleine was dan die twee. VVD die tegenwoordig nu
die de grootste is.
De grootste is. Ja. Voor hoe lang nog?
Dat is, wie is dat ook weer?
Rutte.
Rutte.
Maar ook Rutte is...
Ja. Vroeger die CDA was die man met die harde pottenbril?
Balkenende.
Ja.
Dat was het, ja.
Ja. Die bril jij nu op.
Nee. Maar, kijk, de PvdA zijn de sociaaldemocraten. Dat zijn eigenlijk democraten met een sociale inborst. Het CDA zijn de christendemocraten. Die benaderen het wat meer vanuit religie. Vanuit de christelijke leer. En daar zit natuurlijk het humanisme in. En daar heb je... medemens lief, je naaste lief, dat soort dingen. Dus die hebben zeg maar, die zijn een beetje conservatief, maar aan de andere kant, binnen hun partij hebben ze ook een stroming die wat socialer is. En wij zijn zeg maar ook een verzameling van verschillende groepen. Je hebt echt de progressieve, je hebt de wat meer conservatieve sociaaldemocraten, je hebt de islamitische sociaaldemocraten die in die partij actief zijn. Je hebt zeg maar ook een hele verzameling van mensen. Meer te stromen. Je hebt meer de zakelijke, die wat meer zakelijk zijn. Kijk bijvoorbeeld naar een Wouter Bos of een Dijsselbloem. Die zijn wat meer zakelijk, met een sociale hart, zeg maar. En de PvdA, die staat eigenlijk voor bestaanszekerheid. Die staat eigenlijk voor van oudsher voor de arbeider, voor de werker. De werkende Nederland.
Ja.
En de rechten van die werkende Nederland. Zorgen dat als je het even slecht hebt, dat je dan ook dat er ook een overheid is die even naar je omkijkt.
Ja.
Dus de AOW, een fatsoenlijke pensioen, een fatsoenlijk uurloon en dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk die klassieke thema's waar de PvdA eigenlijk voor heeft gestreden altijd.
De VVD is eigenlijk voor de ondernemer.
Nee, kijk,
zo wordt het vaak gezegd.
Als je economie hebt gestudeerd, dan is er een ratio van arbeid versus kapitaal.
Ja.
En die arbeid die heeft natuurlijk zijn achterban, zijn groep, zijn rechten.
Ja.
En het kapitaal heeft dat ook.
Ja.
En als je hem echt heel plat slaat, dan zit de PvdA echt bij dat arbeid van oudsher.
Ja.
En de VVD zit rondom de belangen van het kapitaal.
Juist.
Ondernemerschap en zo min mogelijk belasting voor dat kapitaal. Ze moeten vrij spel krijgen. Vertrouw de markt, de politiek. De overheid, daar moet je niet alles aan overlaten. Laat dat vooral aan de markt. Dat soort dingen zeggen. Dus daar zit eigenlijk al van oudsher
het
essentiële verschil.
Ik snap dit nog, hè? Maar goed, zeg maar de jongeren, als je net mag stemmen vanaf je 18e, die hebben hier helemaal nog geen kaas van gegeten. Die snappen hier helemaal niks van. En als ik dat op mezelf projecteer, dat ik zeg maar voor het eerst mocht stemmen, had ik zoiets van, ja, ik heb geen idee waar ik op moet stemmen. Geen idee.
Waar stemde je op dan?
Nou, let op. Mijn vader heeft bij de VVD gezeten. Ja, en die stemt, heeft volgens mij ook altijd VVD gestemd. Dus ja, als ik dan naar hem zou moeten luisteren, moet ik op VVD stemmen. Maar ja, ik dacht van, ja, nee, ik heb niks met de VVD. En waarom wist ik eigenlijk niet? Ik wist alleen maar een klein beetje van, ja, oké, VVD voor de ondernemer, PvdA voor de arbeider. En je hebt nog wat partijen ertussendoor. Maar ja, CDA zegt het al, christelijk. Maar ja, ik heb verder helemaal geen idee. En volgens mij, voor het eerst dat ik stemde, dacht ik van, Jan Marijnissen was toen van de SP. Ah ja, ja, wat hij zegt, dat kan ik wel, ja, geloof ik wel. Dat heb ik ook volgens mij ook gewoon SP gestemd.
Ja, Jan Reijnsen was wel een charismatische...
Ja, maar dat in principe, PvdA en SP is ook wel een beetje hetzelfde.
Er zit veel overlap. Vroeger waren het een beetje communicerende vaten.
Ja.
Maar dat is wel een beetje uit elkaar gegroeid. De laatste tijd hoor je natuurlijk veel bij de SP van... Dat er best wel radicale groepen daaromheen, jongeren, actief zijn. En je ziet ook, zeg maar, dat ze hebben onderzoek gedaan naar de achterban van de SP. En dan zie je dat een deel, die herkent zich ook wel bij de Forum voor Democratie, die herkent zich ook wel PVV. Die zijn ook links, die zijn ook sociaal, maar die zijn wat bozer.
Yeah.
Bij GroenLinks zie je dat ze heel erg zitten op groen en klimaat van oudsher.
Ja.
Enorm links.
Duurzaamheid.
Ja.
Dat was echt, zeg maar, ze waren altijd wat kleiner. Dat was toen nog niet een issue.
En nu
is het een hele grote issue, maar nu hebben alle andere partijen het ook overgenomen.
Ja.
Dus dat was eigenlijk de niche, zeg maar, van GroenLinks. En de PvdA is meer van verheffing, progressief, sociaal, omkijken naar elkaar. Maar dan wat minder boos, zeg maar, niet echt boos zoals bij de SP, om een voorbeeld te geven. Dus daar zit echt wel een verschil in, zeg maar. Ja. En het zijn nu ook geen communicerende vaten bij de weer.
Maar je hebt nu heel erg, zeg maar, tenminste nu, dat is eigenlijk altijd al geweest, maar ik heb echt het gevoel dat er gewoon heel veel mensen zijn die echt niet weten waarop ze stemmen.
Ja, waar gaat die stem dan heen als je niet weet waar je gaat stemmen? Gaat toch naar een...
Ja, als je niet stemt, gaat hij naar de grootste partij, toch?
Ja, dat is ook best wel oneerlijk, vind ik eigenlijk.
Er zit een hele ingewikkelde formule.
Je kan ook blanco stemmen, volgens mij.
Je kan ook blanco stemmen.
Ja. Waarom blanco?
Dan gaat hij nergens heen.
Anoniem.
Als je blanco stemt, dan zeg je... Dat is eigenlijk een soort van proteststem. Dan zeg je eigenlijk, jullie allemaal... Dat jullie... Ik vertrouw niemand van jullie. Ik geloof het niet. Ik ga blanco stemmen. Dat is mijn signaal naar jullie toe.
Oké.
Dat is eigenlijk... Blanco. En die optie in een gezonde democratie is die optie er ook.
Okay.
Tactisch stemmen, kan je ook nog doen.
Je hebt ook de strategische stem,
inderdaad. Strategische stemmen heb je ook nog.
Dat zag je heel erg bij toen, dat was in de verkiezingen van rondom 2017, landelijke verkiezingen.
Mm.
Toen ging de PVV, Geert Wilders, ging heel erg goed. Die stond ook hoog in de peilingen.
Ja.
Als hij zou winnen, dan mag hij de formatie starten. En kan hij eventueel, als hij meerderheid krijgt, premier worden. Maar en mensen waren daar bang voor. Die denken van, nou, als hij de grootste wordt, dan...
Hebben we een probleem.
Dan hebben we een probleem. Dan gaat het land achteruit. Klopt. Dus dan gingen ze strategisch op de tweede persoon stemmen.
Ja.
En dat was Rutte.
Ja, precies. Ja.
En maar ook, zeiden ze altijd vroeger dan, weet je. Toen je op school zat. Ja, als je niet weet wat je moet stemmen. Ga lekker naar de, hoe noem je dat ding ook weer?
Stemwijzer.
Kieskompas. Ja, en opeens kom je uit op dat ding. What the fuck? Hoe kan dat?
Ja.
Weet je toch? Maar aan de andere kant, als we nu zo over praten, gaat best wel diep eigenlijk, wat je nu allemaal uitlegt. Het gaat heel diep.
Het gaat heel diep, maar ik ben ook een politieke junkie, hè?
Ja, en
zeg maar, kijk, ik kan nog vele lagen diepen, maar laat het een beetje luchtig houden.
Ik wou nog zeggen, Moos Nabi, voel jij je een Alkmaarder?
Ik voel me zeker een Alkmaarder.
Wat doet Alkmaar met jou? Noem drie plekken dat je bij jezelf denkt van... Of restaurants, dat je bij jezelf denkt.
Dit lijkt zo'n politieke debatdruk. Noem drie plekken. En dan ga ik twijfelen, zeg je, noem twee plekken.
Je mag er drie noemen.
Noem er één, nee.
Wat denk jij? Je staat op, je wordt wakker in de ochtend. Je denkt, ik heb een vrije dag. Je hebt nu een vrouw en kind. Stel je voor, je zegt, je vrouwtje zegt, schat, we gaan echt lekker eten in de stad. Ja,
waar moeten we gaan eten?
Waar ga je heen dan, Moos? Ja. Ik hoor dat je van hoe noem je dat?
Mediterraanse.
Met wie heb jij wel gekregen? Ja.
Luister, meneer Moos Nabi. Ik doe mijn job. Jij doet jouw job.
Oeh.
Okay. Wat bedoel? Ja.
Nee, daar ben je te... Kijk, alles rondom de Middellandse Zee.
Ja.
Noord-Afrika.
Ja.
Midden-Oosten.
Ja.
Dat lijkt allemaal een beetje op elkaar. Dat heeft heel veel overlap.
Ja.
Maar dat sfeertje qua eten, zeg maar, dat kan ik echt...
Ja, oké, maar stel je voor.
Van genieten.
Stel je voor, dat is niet
Alkmaar. Ook Oost-Afrika. Eritrea is Ethiopisch ook lekker.
Oké.
Okay. Turks.
Oké. Okay. Maar dat is niet echt in Alkmaar, vind ik dan. Dus waar ga je dan het liefst heen om te eten? Amsterdam?
In Alkmaar. In Alkmaar...
Kom niet met Dennis Eethuis van Station
Alkmaar. Nee. Kijk, wij zitten... Mijn vrouw voert 1480 in Alkmaar heel erg goed.
Ja. Oké. Okay.
1480 foodbar. Je hebt natuurlijk... voorheen had je motto, sushi... Toen dat echt een beetje...
Oude postkantoor.
De begin.
Oude postkantoor, toch?
Oude postkantoor, ja. Dat, daar gaan we ook wel eens heel af en toe heen. Restaurant Bali.
Ja. Dat was eigenlijk eerst een... is dat naast de pinautomaat daar?
Ja.
Maar daarvoor was het een andere naam hadden ze, toch?
Ja, nee. Dat was een andere plek. Volgens mij was het iets
Grieks. Nee, wacht.
Zo.
Bali, dat was motto.
Nee, motto zit ernaast.
Daarnaast. Ja, Bali, ja.
Ja.
Nee, dat weet geef ik, ze nu ook feesten, toch?
Nee, dat weet
doen
ik
ze ook af en toe.
Ja, laatst was de Sharad naar Kudo trouwens, Lemon Bites. Dat laatst had een feestje daarop.
Kudo Memdi.
Ja.
De zaak waar we. Ja. Over ook een inspirerende persoon. Ik weet niet of je hem volgt op social media.
Ja, zeker.
Ja, hij heeft ook, wat ik zo mooi vind, is dat hij zich heel kwetsbaar kan opstellen.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd vanuit daar zeg maar ook anderen laat zien van, kijk, als je het zo doet of als je dit doet, dan kun je dat bereiken. Maar echt gewoon die tips, advies, dat vind ik heel erg mooi, hoe je dat altijd doet.
Klopt. En zijn broer ook, Ari.
Ja.
Die man op,
Ari, binnenkort, I need you here, man.
Nou, over eten gesproken.
Ja.
Zij hadden met een familie, met een groepje hadden ze Daya.
Ja.
Hummus.
Ja.
Hummus en falafel.
Heel jammer dat ze weg zijn gegaan.
Nou, hun, zeg maar, hun falafel.
Ja.
Dat vind ik, dat was echt een van de beste falafel die ik heb geproefd. Ik zeg, maar, wie maakt dit in godsnaam?
Klopt. Ja, ik ben er geweest.
Ja, en dan zegt ze, ja, we hebben een Syrische man.
Ja.
En die is daar heel erg goed in. Maar ze, volgens mij een beetje geheim. Maar ik zeg maar, dat was echt heel erg lekker. En zij zitten ook een beetje in dat sfeertje. Midden-Oosten.
Ja, klopt.
Mediterraans en zo. En als je daar binnenkomt met heel veel passie en altijd lachen, grap. Ja, dat vond ik echt een plek. Ik heb mijn vrouw daar ook 2 keer mee gedaan.
Maar als je dus graag dat wil eten, of iets wat je echt heel erg lekker vindt, dan kun je dat dus niet in Alkmaar vinden.
Meestal niet.
Dus
meestal niet.
Dan gaan we naar Amsterdam.
Dan gaan we naar...
Ja, oké.
Maar ik heb ook nog een vraag voor jou. Als ik tegen jou... Ik ga jou een tekst opnoemen. Namelijk weet dat je... Kan je het afmaken. Ja, okay. Cruising down the street with my 6-4. Wat zeg je dan?
Ik ken hem niet uit, maar ik weet dat het NWA is.
Ja.
Eazy-E.
Eazy-E.
Ja.
Was dat vroeger een rapgroep waar jij graag naar luisterde? Toen je jong was. Jongere jaren.
Nou,
En wie heb jij DJ Quick geïntroduceerd?
Met wie heb jij gesproken? Wat een boef.
Ik doe mijn research.
Pas op wat je zegt, hè.
Nee, even gelijk.
Dus je vond oldschool, laat maar zeggen, de 80-90s hip-hop, was ook echt wat je luisterde?
Eigenlijk nog steeds. Kijk, ik ben zeg maar een beetje van de wereld. Muziek is net in welke state of mind ik ben.
Turks, Arabisch, ja.
De ene keer New York state of mind, hè, Nas, een beetje N.W.A. en Eazy-E, DJ Quick, dat soort Dr. Dre, vanzelfsprekend.
Mm.
Maar ik kan ook wel echt richting de jazz gaan en soms ook hele, hoe zou ik het zeggen, hele leuke, populaire jazz als een soort J.B. Cullum of Michael Bublé,
ja.
Dat soort dingen. Kijk, daar kan ik ook heel erg van genieten, maar soms is ook wel dat deep house. Dat jazzy house, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Dat, ook een beetje van dat...
Dat luister je nu?
Ja, een beetje van die Café Del Mar en dat soort, dat sfeertje, zeg maar. Dat komt met mijn neus uit, dat dubbe. Nee, maar zeg maar, als ik naar muziek luister... ik luister niet gewoon standaard van, nou, ik wil even stampen of zo, dergelijks. Nee, maar ik zit er wel wat... Ik luister ook naar de tonen, hoe zit dat in elkaar?
Nee, ik heb meer zoals, ik kan jou ook kijken, best veel podcasten.
Ja.
En dat zei iemand best, gisteren had ik nog eentje gezien, die zei ook van, en muziek gaat zo snel. En het wordt niet meer met passie gemaakt, wordt niet meer over nagedacht. Maar stel je voor, je hebt nog steeds een Dr. Dre album, of The Chronic, of wat dan ook, of Tupac.
Heeft hij die al af ondertussen? Of,
ik zou het niet. Hij had wel een paar nieuwe tracks of, via GTA, heb ik gehoord. Maar
ja, ja.
Klonk ook wel leuk.
Ja, dat...
Maar gewoon die old school, gewoon...
Ja.
Ik heb zoiets van, als ik nog steeds How We Do hoor, na een lange tijd bedoel ik. Gewoon die beats blijven gewoon.
Ja, sowieso. A Tribe Called Quest.
Dat ja, vind ik, dat is niet...
Van. Ja, ik weet waar je nu, ik weet waar je over.
Dat is meer niet mij. Ik hou meer echt van de 90s West Coast. En van nu van trap, gewoon een goede beat. Als die beat goed is, maakt het niet uit wie erop rapt. Ja. Die beat moet gewoon
Benita,
goed zijn.
Benita Applebaum.
Ja, die is ook goed. Maar die hele low-end theory.
Ja.
En hoe heet dat andere album nou ook weer?
Ja, dat zit dingen in, toch? Hoe heet die gozer?
Marvis of zo. Nee, hoe heet dat?
Wist je dat zelfs Busta Rhymes? Zeg ik dat?
Ja, nee, ja, je hebt gelijk.
Ja, ik heb gelijk.
Wat is dat, Busta Rhymes?
Dat hij ook erin zat.
Hij wel best wel wat nummers met hun gemaakt.
Ja, echt, nee... Ja, dit is wel... Ik,
voordat maar die gozer die ik wat ga zeggen, wie is de hoofd...
Ik ben zijn naam kwijt. Hij heeft...
Q-tip.
Ja, toch? Ja, Q-tip. Ja, ja.
Ja, ja, ja.
Volgens mij begin jaren 90, eind jaren 80, begin jaren 90, toen Busta Rhymes net begon, begon hij daar, volgens mij.
Hij is een beetje zijn eigen route.
Ja, daarna is natuurlijk zijn eigen route gegaan.
Maar is altijd zo met de groep, toch? Want Kanye West staat er ook eventjes in. Als je zo keek.
Is dat zo?
Ja, die had ook een paar dingen voor hem gemaakt. Dat zie je ook in die docu, toch? Dat ze elkaar een keer tegenkwamen.
Ja, maar ja, in die doken, wie komt hier niet tegen?
Nee, maar dat was wel vroeger.
Echt?
Dat, ja.
Dit moeten we even fact checken,
wat, Mos Def zei je toch?
Nee,
zie je. Nee, ik wou al zeggen. Nee,
wacht, Q-tip en nog iemand dan. Hoe heet die andere?
Nee, Talib Kweli. Ja, Talib Kweli was gewoon met Mos Def.
Ali Shaheen of zo dergelijks. Die zat er ook in.
Dat ja, toch?
Wat jij bedoelt is Mos Def met Talib Kweli. En zij waren samen de Black Star, als ik het goed heb. Black Star.
Ja, ja.
Kijk,
ja,
de fact checker zegt ja.
En klopt, dus
Kanye West,
heeft een nummer opgenomen gewoon met Mos Def sowieso. Nog wat.
Maar waren niet zoveel, kwamen ze niet allemaal uit Chicago?
Dat weet ik niet. Is dat zo? Ja, Kanye West sowieso. Shatown was going on. Ja. Maar goed, jij luistert muziek. Jij luistert echt naar muziek. En niet massaproductie of al die onzin. Nee. Ik ga niet zeggen dat het nu allemaal onzin is, maar...
Nee, ik kan
die
echt
tijd is gewoon anders. En het is ook de leeftijd.
Misschien is dat het ook
dat heb ik zelf ook. Natuurlijk. Die muziek die je op de middelbare school luisterde, dat wil je eigenlijk nu nog steeds luisteren.
Sowieso.
Ja.
Daarom.
Nostalgisch gevoel.
Ja, dat is gewoon zo.
Maar wat Gary het ook zei, zeg maar, in het verleden hadden ze wel wat meer, zeg maar...
Hebben tijd genomen.
Er werd echt moeite ingestopt en om zeg maar het te perfectioneren. Zeg maar.
Mm.
Weet je wie daar echt goed in zijn? Als je een beetje meer in de jazzy... achtige sferen, bossa nova-achtige sferen. Dat zou je echt niet verwachten, maar die Japanners en Zuid-Koreanen.
Serieus?
Ja. Die zijn er echt zo verfijnd. Maar die, zijn, die willen echt alles perfect hebben.
Het eerste waar ik aan denk als je over Korea begint, is toch wel echt K-pop. En daar heb ik echt totaal niet het gevoel. Maar is heel wat anders. Ja, nee, het is heel wat anders.
Zeker Justin Bieber dingen zijn dat
wel. Maar in die hoek, ze maken daar ook gewoon bossa nova, jazz.
Echt?
Je moet eens kijken, een oude jazzy groep uit Japan heet Pizzicato 5.
Goeie?
Als je dat luistert, denk je echt van, nou, dat had ik echt niet verwacht.
Maar gewoon echt bossa nova gewoon?
Zij doen echt jazz en een stukje bossa nova.
Okay.
Ja.
Echt,
ik vind het heel, heel bijzonder om... maar voor hetzelfde geld, natuurlijk naast het Arabisch... dat vind ik heel heerlijk, vooral in een bepaalde state of mind. Dat vind ik geweldig. En Turks, er zitten ook hele goede nummers in. Maar
Turks is meer drama, vind ik.
Er zit drama in, maar soms is dat wel heel erg fijn.
Dat zijn vroeg ging naar Alibaba hier te eten. Alibaba sowieso een van de donderkebab huizen hier in Heergelaar. En altijd als je broodje had, ging je ook zomaar meehuilen.
Als
je die knopbox had.
Nee, maar het is ook een emotionele volk.
Ik weet.
Ik snap dat ook wel, zeg maar.
Ja.
Kijk, als je zo'n oppervlakkig nummer gaat maken in Turkije, ja... Dat raakt ze niet.
Nee.
Het is een emotioneel volk. En het bloed kan zo af en toe koken. En boosheid en eer en trots.
Mm.
Dat is een hele andere soort stijl dan wat wij hier gewend zijn.
Ja.
Dat mis ik nog wel eens in Nederlands muziek. Maar er is er wel eentje waar ik ook best wel...
Nu komt het.
Wat, Nederlands muziek?
Nederlands muziek.
Kom niet met ik ga zwemmen.
Nee. Er is iemand die echt dat... Heel veel Marokkanen en Turken herkennen dat ook. André Hazes.
Ja, sowieso.
Ja, laten we eerlijk zijn.
Volmondig, gewoon allebei tegelijk.
Maakt niet uit waar je vandaan komt. Ik ken ook heel veel gasten die komen hier vanuit Somalië weer aan en zeggen gewoon...
André Hazes. Ja, sowieso.
Ja.
Maar heb je wel eens op zijn Instagram gezien? Je hebt een keer een post, iets gepost.
Ja.
Had je volgens mij 10 afbeeldingen in één post. En dan waren het gewoon 10 Arabische... nummers.
Dat doe ik wel
even. Dan geef je even zo'n een uitleg van, kijk, deze artiest die doet dit en dat en dit nummer en gaat over dit en gaat over dat. Ja, ik kan er echt van genieten gewoon.
Jij kan ervan genieten?
Ja, ik kan ervan genieten.
Kijk, dat is goed te horen.
Nee, maar omdat je, je bestudeert het eigenlijk bijna. Snap je wat ik bedoel?
Ja, dat heb je ook nodig. Heb je ook nodig. Kijk, als...
Gewoon echt gewoon van...
Ik zeg je eerlijk, mijn Instagram, ik vind het leuk, om het lekker gewoon klein te houden, niet al te groot en...
Ja.
Gewoon ik voor mijn eigen omgeving. Maar mijn Instagram is eigenlijk ook een beetje een bruggenbouw, is het.
Ja.
Snap ik wat
ik
bedoel?
Ik snap je bedoel.
Maar pas je ook extra op wat jij post dan, nu je deze positie ook hebt?
Sinds ik in deze positie
zit, ja.
Ik weet niet of ik extra oppas. Ik heb denk ik gelukkig had ik nooit gezeik. Ik probeer zoveel mogelijk uit het hart te posten. En als het nep is of ik doe me anders voor, dan heb ik liever dat ik gewoon dan niks post.
Ja, klopt.
En dat wil ik niet. Ik ben geen gemaakte persoon. En dat moet ook niet zo overkomen op mijn Instagram. En daar is mijn Instagram ook niet voor.
Stem op Mos Nabi. Hij is real.
Maar vertel nog eens, de bruggen bouwen, wat bedoel je daar precies mee?
Nee, dat... Kijk, je hoort wel eens discussie van... ze zijn niet geïntegreerd. Hoe kan dat nou? En maar ze leven in twee werelden.
Ja, ja, ja.
Twee paspoorten...
Ja, dat soort discussies. En daar kunnen we ook heel diep op ingaan. Ja. Maar laten we het niet zo ingewikkeld maken, denk ik.
Ze zijn allemaal één, jong mensen. Ze zijn allemaal één. We bloeden allemaal hetzelfde.
Ja. Maar tegelijkertijd denk ik van... Ik sta zo in. En dat is ook PvdA van oudsher. Kijk, onze diversiteit... Dat is een probleem in Nederland. Culturele diversiteit is een probleem.
Ja.
Niet iedereen vindt dat fijn. Ja, dat als er... van een bepaalde groep.
Ik zie het als een verrijking, maar...
Nee, precies.
Maar ik snap dat er zijn heel veel mensen die dat niet zo zien.
Klopt. Ja, meer mensen van de oude stempel. Laat maar het zo zeggen. Vind ik dan.
Niet mensen, allemaal, maar...
Maar ook een groepje jongeren, hoor.
Die maar die hebben het weer doorgeven aan de jongeren. Ja. Laten we eerlijk zijn. Het gaat om opvoeding ook, toch?
Ja. Ik heb altijd, de insteek van... Kijk, wij hebben verschillende culturen. Maar we kunnen dat als een probleem benaderen. En we kunnen ook... de verschillen heel groot maken en lekker uitvergroten, lekker over discussiëren en elkaar het leven zuur maken in dit kleine land.
Ja.
Maar ik denk dan, waarom de mooie dingen van onze verschillen, waarom gebruiken we die niet om elkaar aan te vullen?
Ja.
Dat is dan hoe ik erin sta.
Ja.
En sommige dingen zijn helemaal niet zo eng. En sommige woorden zijn helemaal niet zo eng. En wat ik dan probeer, is in ieder geval mijn Instagram, want er zijn ook heel veel mensen zonder migratieachtergrond die met wie ik bevriend ben en die mij ook volgen. Ik laat zien van, kijk, zo zit dat in elkaar. Zo wordt dat ervaren in een beetje de MENA-regio, noem ik dat dan even. Midden-Oosten, Noord-Afrika. Want daar ligt zeg maar mijn roots. Als ik een DNA-test zou doen, zeg maar, dan zou je zien dat het helemaal versnipperd is, zeg maar, Noord-Afrika, Midden-Oosten. Want ja, die route, zeg maar, dat zie je ook terug in je DNA. En ook waarschijnlijk ook wel een stukje Afrika.
Ja.
Misschien wel Oost-Afrika. Of weet je dat?
Je hebt het ook onderzocht, MyHeritage?
Nou, ik heb MyHeritage niet onderzocht, maar we hebben wel andere documenten en mijn stamboom. En
okay.
Dat soort dingen, dat hebben we wel. Okay. Dat is best wel goed gedocumenteerd. Ik kom uit een bepaalde stam, zeg maar, wat waar het best wel is gedocumenteerd. Ja.
Ja.
En ik heb ook familieleden die hebben hele foundations opgezet om dat te onderzoeken en erachteraan te gaan, zeg maar. En ja, en ik denk gewoon van onze verschillen hoeven niet per se een probleem te zijn. Maar de grap is, we hebben meer overeenkomsten met elkaar dan verschillen. Dus die beetje verschillen die we hebben, misschien een andere manier van praten of andere traditionele dingetjes of activiteiten. Onze overeenkomsten zijn eigenlijk nog groter. We willen allemaal een stabiel leven, neem ik aan.
Ja.
We willen allemaal een dak boven ons hoofd. We willen allemaal gewoon werken voor onze familie. We willen gewoon veiligheid. Mm. We willen een schone lucht. Ja. Nou, dat is genoeg fundament om te zeggen van, weet je, Nederland heeft zoveel potentie, zoveel verschillende nationaliteiten. Als we zeg maar over die kleine verschilletjes die een beetje problematisch zijn, als we daar overheen stappen en gaan zitten op onze overeenkomst, onze gezamenlijke doelen, ja, dan geloof ik echt dat Nederland één... Nederland is al een van de beste landen ter wereld, maar dan denk ik echt dat we naar een ander niveau gaan.
Ja.
En als andere landen in Europa dat voorbeeld gaan volgen, ja, vroeger waren wij gidsland, dat zijn we al heel lang niet meer, maar als we daarop gaan inzetten, dan denk ik echt dat we op een niveau komen, daar zijn we niet te stoppen.
Oh, tweede Dubai?
Nee.
Nee, veel
niet doen.
Of klein Curaçao.
Nee, veel dieper en een veel bredere welvaart.
Ja, je ziet het toch ook terug in straattaal? Onze straattaal bestaat uit Surinaams, Marokkaans, Papiaments.
Ja.
Ken je veel straattaal, Mosnabi?
Ik kan een boel verstaan.
Ja?
Ik kan een boel verstaan, maar ik gebruik het zelf niet standaard.
Nee. Want nee. Soms hoor je wel wat, denk je bij van, oh, dat weet ik.
Hij is leuk, hè?
Ja, ja.
Oh, zag je wat hij deed, hoor?
Oeh.
Dat weet ik.
Ja, dat weet
ik.
Ik
was... Oh, nee. Wil je een straattaal quiz doen hier?
Ik heb wel zo'n woordje gehoord en ik dacht van, oh, die ken ik.
Ja?
En dan roep ik die persoon een vraag en zeg ik, wat betekent dit?
Oké, wacht. We hadden niet echt een niet-barkje vragen voor je, dus daar kunnen we met dit eigenlijk mee beginnen. De 10 straattalen.
Oh, dat kan jij. Ja.
Een kleine straattaal quiz voor jou. Ja, gaan we beginnen.
Dit was je wel.
Ik noem maar 3 en jou noemt er 3. Dus zijn het 6 vragen. Ja?
Ik ga het proberen.
Gewoon 6 woorden.
6 woorden, ja. Hij moet raden wat het is.
Dat is goed.
Begin jij?
Begin jij maar.
Bangku.
Bangku, 10?
Nee, 50 euro.
Nee, wacht, 50 euro. Ja,
okay. Sorry. Oh, nou, je was in de buurt. Oké. Okay. Okay. Je weet wel dat het om geld ging.
Ja, deze hoort erbij. Barki.
100.
Oké. Okay.
Die barkies, die kennen we wel.
Ja. Hebben we ook uitgelegd, hè? Voor de oplettende kijker.
Even kijken.
Vorige keer uitgelegd.
Ja.
Chappen.
Eten.
Oké.
Even kijken. Osso.
Huis.
Ja.
Huis.
Ik weet ook niet of het makkelijk of moeilijk is, hè?
Nee, ik hoorde vroeger, heel vaak, waren mensen van Suriname, kom af een beetje, die waren wel in de buurt. Die zeiden altijd onder die Osso C.
Ja, ja. Ja, je hebt gelijk. Ja.
Ken je dat nog?
Ja, dat was de eerste woorden, ja.
Hé, hey, Osso C, man. en dan denk ik van... Voor het eerst zei ik van... Wat is dat? maar daarna begreep ik het al. Dan denk ik, ik ga naar huis.
De derde vraag. Ik gebruik hem niet zo vaak. Of ik heb eigenlijk niet zoveel meer gehoord. Eigenlijk niet hier in Alkmaar. Daga.
Daga.
Hond? Dat is Dagu.
Dagu is hond.
slapen, ik ga, toch? Ik ga daggen.
Ja.
Ja.
Oh.
Dus onthouden, Mousnabi, om het te houden.
Goeie.
Laatste vraag.
Jonko.
Dat is makkelijk.
Dat is,
ja, makkelijk. Dat is niet voor iedereen
een
makkelijk.
Een joint, toch?
Nee.
Jonko.
Nee.
Ze zeiden altijd, ik weet nog op straat, ze zeiden Jonko roken.
Dat ja. Betekent dan?
Dus?
Wiet.
Oh ja, wiet. Maar joint is toch wiet?
Nee, dat is een forie. Nee. Dan noemen ze een forie nu deze tijden. Snap je wat ik bedoel?
Ja, volgebreid is dat.
Maar als we het toch niet hebben over niet barkie. Heb jij ooit een moment meegemaakt dat je bij jezelf dacht van... Nou, op dit moment was ik echt niet barkie.
Ik zeg altijd, ik ben dronken geboren.
Ja.
Dus je hoeft niet te drinken.
Nee, ik hoef niet, zeker niet te drinken om plezier te hebben en om af en toe lekker...
Maar doe je dat af en toe wel?
Nee,
helemaal niet.
Nee, ik heb wel eens, in het verleden is het natuurlijk wel eens wat geëxperimenteerd, maar nee. Ik heb het niet nodig.
Want je bent moslim?
Gaat ik ben sowieso moslim, ja.
Wat doet het geloof voor je? Vind je daar je rust in? Ben je ermee echt sterk opgegroeid, streng? Of ben je bekeerd?
Ja, nee. Ik kom wel, zeg maar, uit een islamitische familie, zeg maar.
Ja, voor de mensen thuis, hè?
Ja, natuurlijk. Dat bedoel ik. Kijk, ik heb natuurlijk Arabische roots, Marokkaanse roots.
Mm.
Dat is van de oudsher, zijn dat, zeg maar, de moslims.
Ja.
Mijn familie is allemaal islamitisch, ja.
Ja.
En dus ik heb er sowieso ook meegekregen. En ik heb gaandeweg, toen ik in mijn tienerjaren kwam, denk ik ook, zeg maar, zelf gaan zoeken, ontdekken we, van waarom geloven we hierin? Wat betekenen een aantal dingen? Wat zijn de verhalen erachter?
Ja.
Ja, en toen zag ik, zeg maar, hoe diep en hoe mooi het eigenlijk ook was als een inspiratiebron om mee te nemen in je dagelijks leven. Het geeft ook een bepaalde rust.
Precies.
Hoop. Het geeft ook, zeg maar, voor mij in ieder geval, geeft ook bepaalde antwoorden van, want soms vraag je je wel eens af, heb je niet van die zomeravond dat je naar boven kijkt en denk je, hoe kan dat nou, wat doen we hier?
Precies, wie ben ik?
Ja.
Wat is dit allemaal? En dan lees je dan, zeg maar, allerlei versen over het universum en hoe dat tot stand is gekomen en het dijt uit en op een gegeven moment gaat het weer in elkaar en ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi. Mm-hmm.
Had ik vandaag eigenlijk. Dus kom van Cancún, Mexico, ging de lucht in.
Oh nee, vliegtuig. In de lucht. Oh nee.
En maar dan kijk je bijvoorbeeld, heb je wolken, dan ga je boven de wolken. Snap je?
Ja.
Dan heb je meerdere stadiums naar boven. Dan ga je denken van, the fuck? Je weet toch van...
Stratosfeer, et cetera.
Ja, snap je?
Dus zeven hemelen heb je.
Snap je? Ja, ja.
Ja. Ja, ja.
En dan die zonsondergang die naar beneden ging, dacht ik wel zo, hey, is wel mooi man. Snap je?
Ja, het is heel bijzonder.
Ja.
Maar je ziet ook, zeg maar, ik weet niet of je een beetje verstand hebt van wiskunde.
Ik zeg eerder, was slecht.
Mathematica.
Ik had een rekenmachientje, was het.
Je hebt er niet per se een rekenmachine voor nodig, hoor. Maar je ziet ook gewoon bepaalde verbanden of formules terugkomen in de natuur, in het universum. Wiskunde is eigenlijk universeel.
Mm-hmm.
Dat is een hele... Dat is gewoon een taal op zich. Als je, zeg maar, al die verbanden ziet en dat je het overal ziet terugkomen, dan denk je van, er zit volgens mij een grote architect hierachter die dat allemaal een beetje in gang heeft gezet. Zo zit ik in ieder geval in. En ik kan, zeg maar, als iemand zegt, nou, er is geen schepper, we komen uit het niets.
Ik zeg eerlijk, met zulke mensen, ik kan niet met zulke mensen praten. Man.
Ik kan het wel.
Ja, je kan er wel mee praten, maar je kan ze niet wijs maken van, luister, dit en dat.
Nee, maar ik hoef ze ook niet per se wijs te maken. Weet je? Mm-hmm. Ik heb mijn eigen leven, ik vul dat in hoe ik dat wil.
Ja.
Dat is mijn...
Hun ook waarschijnlijk dan, ja.
Zij ook, inderdaad. Dat is mijn vrijheid. Ik vind het ook wel boeiend om gewoon te kijken hoe zij dan denken.
Ja.
Waarom niet? Maar hoe is dan alles gecreëerd volgens hun? Ja, en dan heb je natuurlijk de bekende wetenschappelijke theorieën. Die zij dan aanhalen of waar zij dan in geloven. Ik ben meer van de wetenschap, zeggen ze. Maar religie en wetenschap, dat is veel dieper verbonden met elkaar dan je denkt.
Ja, mensen denken vaak dat het gescheiden is, maar nee, precies. Dat is niet zo.
Mensen weten niet dat bijvoorbeeld als het gaat over islam, zeg maar, als jij een bepaalde interpretatie of een uitleg niet snapt...
Mm-hmm.
En er is wetenschappelijk, op een wetenschappelijke manier is daar wel duidelijkheid over gegeven. En je twijfelt, zegt de islam, kies dan voor de duidelijkheid.
Ja.
En de islam zelf zegt, die stuurde altijd aan op, ga nou eens die wereld waar je in leeft, ga nou eens onderzoeken. En bijvoorbeeld, ik vind dat zo bijzonder, bijvoorbeeld met duurzaamheid, bomen, en dat onderdeel, die discussie, dan zie je bijvoorbeeld ook in de islam van, bomen, die moet je sparen, daar moet je goed mee omgaan alsof het levende wezens zijn. Zeker nog, het zijn levende wezens. Mm-hmm. Ja, en dan denk ik, nou, dat zegt de wetenschap, en dat zegt dan religie. En dan denk ik van,
wetenschap
er is toch ergens...
Wetenschap is wel altijd iets, dat is altijd iemand zijn wetenschap, hè?
Ja, kijk, dat is een consensus vaak ook.
Mensen zeggen heel vaak, ja, maar de wetenschap heeft gezegd. Nee, de wetenschap praat niet, wetenschap zegt niks. Het is, het is iemand zijn wetenschap, of van een groep, of wat dan ook. Snap je? Dus mensen doen dan ook altijd alsof een wetenschap, alsof dat zeg maar uitsluiting is. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap
het. Zo komt het altijd over, maar... ik zie dat anders in ieder geval.
Nou, wetenschap is ook een observatie. Is ook letterlijk bijvoorbeeld een steekproef. Dat komt in verschillende manieren in uiting.
Ja. Maar vaak dus, wat Gary net zei over van ja, ik kan niet met die mensen praten. Mensen die bijvoorbeeld fully atheïst zijn of echt denken van nee, er is niks. Maar ik heb altijd ik denk dan altijd van die mensen. Kijk, hoe wij misschien denken, of Gary of wat dan ook. We hebben gewoon een bepaalde start gehad van huis uit.
Dus, dat bedoel ik ook.
Mijn moeder heeft iets meegegeven, zijn moeder of weet ik veel wat. Maar ja, mensen die dus echt helemaal niks geloven, ja, die hebben ook een soort start gehad. Weet je wel? Die hebben dus thuis misschien helemaal niks meegekregen.
Ja, ja jongen, hey, als je dood gaat, ga je dood.
Ja, stap je.
Daar is er niks aan de hand. Ja. Kom weer terug als een koe.
Maar iedereen moet de ruimte krijgen om dat zelf te ontdekken. En proberen antwoorden te zoeken die voor hem...
Je kan iemand veel sneller natuurlijk... ik wil niet zeggen ompraten, maar...
Nee, die van huis uit, zeg maar, natuurlijk.
Snap je? En de ander, ja, daar valt gewoon geen land mee te bezeilen. Nee. Daar kun je gewoon niks aan uitleggen.
Want
heb je altijd.
Moznabi, je hebt één kind.
Eentje.
Zoon.
Zoontje.
Hoe oud?
1 jaar en 2 maanden nu, ja.
Hoe voelt het om vader te zijn?
Heel mooi.
Ja?
Ja. Echt, ik was er op een gegeven moment ook aan toe, hè.
Hoezo?
Dit heb ik nog nooit gehoord. Oprecht. Vrouwen hoor ik dat ze eraan toe zijn. Want die biologische klok gaat tikken. Maar ik heb altijd gedacht... Ik heb zelf 2 kinderen... Ik heb altijd gedacht, als man ben je er gewoon nooit klaar voor. Het komt en ja, oké. Okay. We gaan het doen.
Hoe oud ben je nu?
Heb je echt dat gevoel gehad?
Ik had echt het gevoel van, ik wil echt vader worden.
Ja?
Ja.
Almost not be old soul. Die man heeft eigenlijk alles...
Nee, maar ik vind het fucking sick. Ik vind het echt
mensen.
Hard. Nee, het is echt zo.
Stem op hem.
Ja, dat heeft...
Ik had op een gegeven moment echt... Er kwam op een gegeven moment de tijd en ik zag dan de anderen die... Hadden dan een kind gekregen en dacht ik van jeetje, wat mooi.
Ja,
En ik ben dan zo blij en ik ben dan zeg maar ook, ja, misschien komt het omdat ik heel erg empathisch ben, maar dan ben ik ook van, dan wil ik ze ook het beste toewensen en dan wil ik echt laten merken van dat ik echt oprecht blij voor je ben. En ook als ik zeg, bijvoorbeeld nichtjes of neefjes of baby's, et cetera, en dan hou ik ze zo vast, dan denk ik, ja... Stel je voor dat er straks eentje is, die is dan voor mij.
Ja,
ja. Ja, maar stel je even, kijk, dat zeg je nu, hè. Ik heb ook best wel heel veel neefjes en nichtjes. Ik heb nog zelf geen kind. Maar je kind was geboren, dus gewoon, wat voor feeling kreeg je? En dacht je bij jezelf van, dit is het mooiste wat me overkomen is. Veel mensen zeggen dat ook.
Ja, zeg maar, al die clichés die
ik wou net zeggen, alle clichés zijn
huilen.
Ja, nou, hij huilt in zo'n heel zacht lief huiltje, wat hij dan deed, huilbuitje. En dan dacht ik echt zo... Oh mijn god, dat is voor mij. En toen werd ik wel emotioneel.
Ja.
Eerlijk. Ja.
Maar ben je ook wat rustiger geworden dan in het leven? Pas je meer op of denk
ik was altijd best wel gecontroleerd en rustig. Zeg maar, voor sommige mensen lijk ik heel extrovert. Iemand die zich niet schaadt, die gewoon heel makkelijk kan praten met iedereen.
Kan je ook.
Kan ik ook.
Kan je ook.
maar ergens, zeg maar, ik heb ook zeg maar ruimte voor mezelf. Dat ik me reserveer, dat ik me even terugtrek.
Ja.
En dat ik dan... denken, dat ik ga nadenken en dat ik ga kijken van even evalueren de dag, wat is er gebeurd, de week, waar zat ik fout, heb ik misschien iets slechts gedaan bij de ander, moet ik misschien iets corrigeren. Ik heb wel eens dat ik dan zo ga nadenken en evalueren en dat ik dan iemand bel en zeg van ik had toen dat gezegd en zo. Hoe kwam het eigenlijk op jou over? En dan zegt hij, nou, dat was best wel scherp. En dat kwam dan echt wat evolueren. Maar op het moment had ik het niet door dat ik best wel scherp uit de bocht kwam. Dat kwam met politieke debatten. Maar dat kan ook gewoon met discussies of gesprekken. Dus ik vind het ook goed om af en toe gewoon terug te trekken. Gewoon geheel gereserveerd gewoon om na te denken over dingen.
Want ik weet nog, ik liep door de stad. Je had het zo druk. Dus dan rijden mensen voor jou om met jou te praten, handjes te geven.
Dat was echt toevallig.
En toen kwam ik langs. Hey Moos, ik gaf je een hand. Ik zeg, spreek je snel. En toch, misschien niet eens een half uurtje later, een uurtje, kreeg gelijk een spraak met me van een minuut. Gary, sorry dat ik niet even tijd voor je had. Ik kwam zo charmant over daar. Vrouwen dachten ook al van, hey, wie is dat die zo charmant komt? Die zo lekker ruikt. Dus, dat waardeer ik wel altijd. Als ik altijd soms, soms heb op WhatsApp, vroeger hadden we vaak gesprek mee moest naar elkaar. Meestal over de shop of voor Alkmaar, hoe en wat. Ja. Dan kwam je best wel met veel informatie. Duidelijkheid. Je neemt echt de tijd om je spraak mee moet, ja toch?
Kijk, bij mij is het zo. Iedereen die in Alkmaar leeft, of je nou een shop heeft zoals jullie familie of een autogarage of wat dan ook. Die persoon die heeft vragen die gerelateerd zijn aan beleid of de gemeente. Ja, dan probeer ik wel altijd te kijken van hoe kan ik die persoon helpen. En vooral als de persoon mij altijd heel aardig en met respect benadert, ja, dan krijg je dat ook terug.
Ja.
Sommige mensen doen dat, die zijn wat schreeuweriger en zeggen van, ja, dit, dat en de politiek en de gemeente, zus en dat. En ja, dan probeer ik dat te kalmeren.
Ja.
En laten we het nou, wat is nou de essentie van het probleem? Waar ligt de pijn, waar ligt de crux? Daar probeer ik dan op in te zoomen. En ook als die persoon die beleeft, als ik hem even snel zo kan helpen,
ja,
dan doe ik dat. Maar dan zeg ik wel van, weet je, dit zijn een beetje mijn grenzen. Doe het wel een beetje op een respectabele manier. Maar jij benadert me altijd op zo'n respectabele manier. Dus dan krijg je hem ook terug.
Maar eerlijk, wat jij hebt meegemaakt.
Ja.
Ik denk dat echt heel veel mensen dat hebben meegemaakt met Moos.
Ja, maar je ziet, zoals ik zeg, maakt niet of je in de stad loopt of niet. Je ziet hem.
Ja.
Kijk, nu heeft zijn vrouw een kind bij zich. Dus ja, ik vind hem nu wat rustiger geworden. Snap je? Echt een vaderfiguur.
Ja.
Maar vroeger liep je daar. Gewoon een mooi nette pak. Hey! Hoe is het, Gary? En dan zegt hij gewoon van, doet u eventjes deze, hè?
Ja.
Ja, dat doe ik bij jou. Ja. weet je waarom?
Is het tof voor?
Maar weet je waarom? Kijk, jij bent natuurlijk ook best wel ijdel, hè? Ik ben ook wel een beetje ijdel.
Oké, dankjewel.
Maar jij bent een treetje hoger als het gaat om ijdelheid. En wat mij opvalt is dat alles moet bij jou kloppen. Als je snapt wat ik bedoel.
Lichtelijk autistisch.
Je bent heel, heel gedetailleerd met hoe je kleren met elkaar combineert en dat soort dingen allemaal. Maar ook je parfum. Mm. Dat, jij wil gewoon dat altijd daar ook van genieten, zeg maar. Dus volgens mij vind jij ook het soort parfum wat jij lekker vindt, dat moet ook best wel wat sterk. Dat moet sterk
het
zijn.
Het moet sterk zijn, maar ik zeg, geloof mij, jij hebt mij eigenlijk, die Montal, heb jij mij eigenlijk geïntroduceerd, hè? Wist je dat niet? Want je liep een keer langs de shop, ik was buiten, en jij kwam net uit Dubai. Toen zei ik tegen jou,
heel lang geleden.
Ja, moet je nagaan. Dus opeens, ik groette jou.
Maar dat was niet per se Montal.
Nee, je was echt Arabian Oud. Jij kwam naar me toe. Jij zei van, je groette me. Gewoon normaal.
Ja.
En toen zei ik tegen jou, hey.
Jij zegt, wat is het voor tweede kamer parfum? Dat zei hij letterlijk.
Opeens jij zegt van, ja, het is echt, hoe noem je het eigenlijk in Arabisch?
Oud.
Ja.
Arabian Oud. Probeer het eens.
Oud. Dus uitstand. Zei je van dit en dat. Als ik ooit nog naar Dubai ga, zei je dan, neem ik even iets voor je mee, zei je. Ja. Maar ik kan je iets sturen via internet. Zo kwam ik eigenlijk aan de Montal. Dat was een van de eerste aanrekeningen met die oud. Toen dacht ik bij mezelf, hey, oké. Okay. Ja, toen, vanaf toen, wat eigenlijk welke lichtjes op mijn huid goed
vallen?
Is kruidig. Het is kruidig en al. Dus daarom die Montal of met vanille geuren. Dat zijn algemeen mijn lichtjes. Of Tom Ford. Dus ja.
Weet je dat ik eigenlijk echt een soort van trendsetter daarin ben. Want je had het echt bijna niet in Nederland.
Klopt.
Maar ik zag hem al heel lang aankomen. Wat heel weinig mensen weten, is...
Dames en heren, primeur, hier komt het.
Tipje van de slijmer.
Nee, wat heel weinig mensen weten is, kijk, als wij denken aan parfum, dan denken we aan de Europese modehuizen.
Angel.
Thierry Mugler. Nee, dan denken wij aan Armani, Versace, Aldi. Ja. Dat zijn een beetje de standaard titeltjes. De Italianen, de Fransen.
Ja.
Maar wat heel weinig mensen weten, dat van oudsher, als het gaat om aroma's, pure oliën die hele lekkere geuren geven, van oudsher, die komen niet echt uit Europa. Dat komt echt uit India en een beetje de Arabische wereld.
Kruid of zo, toch?
Verschillende. Ja. Die hoed en die rosewater en amber en dat soort dingen allemaal. Oh, ja, musk.
Ja, ja. Musk,
heel veel dingen. Dat India en de Arabische wereld vroeger. Dus India, 1000 jaar geleden al, waren ze al bezig met parfum. En de Arabieren, die waren ook 800 jaar, 900 jaar geleden, waren ze al bezig met parfum. Die hebben dat zo geperfectioneerd.
Ja.
En dat is ook gekoppeld ook aan de religie. Hè? Islam zegt ook, zorg dat je hygiënisch bent. En ook als je bijvoorbeeld naar het vrijdagsgebed gaat, zorg dat je lekker ruikt. En dat je kleding ook, hè, met die begon. Want je hebt ook, zeg maar, die geuren van huis die je ook geeft.
Ja, ja, ja.
Zorg dat je met je lange jurk, zeg maar, daarboven gaat hangen, dat het lekkere geuren geeft. Ja, ja. Dat is goed voor je medemens om je heen en dat soort dingen allemaal. Dat zit echt in die traditie, in die cultuur. Dat gaat heel diep.
Zwaar.
En die hebben, zeg maar, segmenten aan parfum. Dat vandaag dacht, dat is best wel duur. Best wel prijzig.
Ja, maar ook bij Westfield, bij Leiden, heb je nu ook...
Leidschendam. The Mall of the Netherlands.
Ja, ja. En dan heb je...
Arabian Hood.
Juist.
Ja, dat is iemand, trouwens, die dat... Want dat is een... Dat komt uit Saudi-Arabië, die franchise.
Ja.
Dat is iemand toevallig uit mijn regio, is ook zo'n Arabische Bedouin. Die heeft dat... Dat is eigenlijk een verre familie van mijn neefje, is het eigenlijk.
Oké. Okay.
Die heeft die Arabian Oud.
Dus kan korter regelen.
Dan...
Oh. Maar hij heeft die franchise.
Ik ken die persoon niet zo heel erg goed.
Maar ik heb prijzen gezien, jongen. Voel.
Ja, het is best prijzig, maar... Het is wel hoog kwalitatief.
Ja, ja, ja.
De Mooren hebben toch ook zeep naar Europa gebracht, volgens mij.
Als, kijk, nu noem je wat. Ja, het Moorse Rijk.
Ja, toch?
Ja, die waren daar... als het gaat om hygiëne hoe je omgaat met je uiterlijk en geuren... Ja, waren zij ook wel op echt...
Dus wij gebruikten geen zeep, Europeanen. Ja?
Het is gewoon dusty.
De Mooren zijn...
Ik weet wel, de Mooren, die hebben... Volgens mij de Engelsen, die hebben van de Mooren geleerd dat als kind geboren wordt, voordat je daarmee begint, dat de persoon die dat gaat doen moet wel zijn handen wassen op een bepaalde manier en dat soort dingen. En toen ze de stijl van de Mooren overnamen, was het babysterfte bij de Engelsen destijds. Dat is heel erg achteruit gegaan.
Ja.
Nee, maar dat zit echt in de traditie en de cultuur. En goede geuren en goede kruiden en dat soort dingen allemaal. Het is heel, heel verfijnd allemaal.
Ja, maar het is ook gewoon, je hoort gewoon lekker te ruiken. Ik zeg eerlijk, soms kom ik in de gym en dan zeggen van die oude vrouwtjes tegen mij van... Oh, daar is een jongen die zo heerlijk ruikt. Dan denk ik bij mezelf, klopt. Ja, je moet goed ruiken. Anneke, ja.
Klopt. En heel veel mensen zeggen ook tegen mij, als ik soms langs loop...
Een hele Douglas winkel, kom langs.
Nee, dat zeg ik. Maar ze zeggen, wat is dit voor geur, zo apart.
Ja, ja, ja.
En dan denk ik van, hey, Arabian Hood.
Reclame.
Ja, ja, ja.
Hey, Arabian Hood.
Ja, 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 ja.
Nee, want het begint nu wel steeds groter formaat te nemen.
Klopt.
Ja.
En dat was niet zo.
En wat jij zegt... Dat was echt in 2012 of zo.
Dat zeg ik. We gaan way back.
Trendsetters.
Way back. Ja.
Dat is echt trendsetters. Ja, dus,
ja, maar wat ik wou zeggen is... ik kom een beetje aan het einde. Maar wat kan beter in Alkmaar?
Beter in Alkmaar? Kijk, als je hier kijkt bij de flyer, dan zie je een hijskraan.
Mm-hmm.
Ja, laten we even kijken. Hier, de hijskraan. Of moet ik deze doen?
Nou, je hoeft ze eigenlijk niet specifiek te laten zien, maar... kijk, nummer 1 probleem op dit moment, en dat ik denk dat iedereen dat wel weet, dat
huizen.
Is woningen.
Woningen, ja.
Ja, wonen. Zwaar. Ja, en dat geldt voor jong en oud, dat gaat echt door alle lagen. Dat gaat voor senioren die gelijkvloers willen wonen, die kleiner willen gaan wonen, hè, omdat ze nu met een AOW... Die gaat op een gegeven moment over op een AOW, waardoor hun salaris ook achteruit gaat.
Ja.
En die willen wat kleiner wonen, wat goedkoper wonen. Maar het merendeel waar echt de pijn ligt, dat zijn echt de starters die net zijn afgestudeerd. En die dan geen huis kunnen vinden en heel lang bij hun ouders moeten blijven.
Ja.
Of samen met een groepje een huisje moeten gaan huren. Nou, daar ligt echt de crux van de pijn in de samenleving momenteel.
Maar gaan ze ook stoppen met die vier huizen? Gaan ze daar ook mee stoppen? Dat je opeens 4 A, B, C, D. Je weet toch wat verwarrend is voor die TNT-gast. Je denkt bij zichzelf, hey, waar moet ik aanbellen?
Nou, weet je, zolang er maar voldoende woningen zijn. Ja. Dat gaat juist niet stoppen. Het nummertje of de letters, dat maakt uiteindelijk.
Ik heb gehoord dat ze dat willen stoppen eigenlijk. Die twee. Kijk, 4-5 splitsen, wat het ook is.
Dat weet ik niet.
Weet je, wordt een schuur, dat is misschien D. Je weet toch?
Nou, dat gaat denk ik niet stoppen.
Garagebox. Nee. Nee, maar wonen. Zeg maar, onze nummer 1 speerpunt gaat wonen, woningen bouwen. Dus we hebben ook, je ziet ook door de hele stad Alkmaar, zie je die posters ons bouwen.
Ja.
We moeten gewoon bouwen. En gericht bouwen. En zoveel mogelijk, als dat ons ligt, 40% sociale woningbouw. Waarvan 10% sociale koop. En dan heb je nog een laagje van 10%. Dat moet gewoon het middensegment zijn. En de rest, dat kun je dan aan de markt overlaten. Zoals in ieder geval de ontwikkelaars in staat zijn om een business case te maken. Je kan niet zeggen van 100% sociale woningbouw, dat lukt niet. Maar wonen, dat is zo belangrijk. En als tweede natuurlijk duurzaamheid. Kijk, het is echt een containerbegrip geworden. En ook een leeg containerbegrip voor heel veel mensen.
Zeker.
En het is heel politiek geworden. Maar vroeger, voordat het zo politiek werd, iedereen droomde eigenlijk van een schone wereld met schone lucht. Dat alles zo draait op, hoe zou ik het zeggen, zonder dat de natuur wordt aangetast of kapot gaat. Dat de aarde nog heel veel jaren mee kan. Dat was eigenlijk best wel een normale droomgedachte was dat.
Ja, ja.
Dat was helemaal niet negatief, dat was eigenlijk de ideale wereld.
Mm-hmm.
Maar nu is het zo politiek geworden en nu zit er zoveel druk en urgentie op, dat het ook bepaalde belangen gaat schaden. En het vraagt ook bepaalde industrieën.
Je bedoelt je klimaat, bedoel je gewoon?
Ja. Klimaat, duurzaamheid. Het vraagt ook aan ons om anders te gaan werken en anders te gaan opereren. Maar dat kost ook geld.
Ja.
En iedereen heeft daar een trek in.
Nee.
Maar duurzaamheid, die doelstelling, zeg maar, daaraan werken. Meer groenere samenleving. Kijk bijvoorbeeld met corona en die lockdown.
Mm. Minder vliegtuigen.
Maar kijk bijvoorbeeld met die corona, met die lockdown. Niet per se vliegtuigen. Mensen zaten vast thuis.
Ja.
Die moesten thuis werken.
Ja.
Die moesten in lockdown zitten. Hoe fijn was het om, zeg maar, een parkje in de buurt te hebben?
Ja.
Ja.
Hoe fijn was dat? Daar zul je op een gegeven moment ook aan moeten denken. Weet je, een groene en duurzame samenleving. Dat zijn gewoon hele belangrijke onderdelen. Kijk, wat bijvoorbeeld corona is, één virusje. Die heeft eigenlijk het hele logistieke proces door de war gehaald.
Ja.
Zeg maar, er kwamen tekorten qua grondstoffen. Er kwamen tekorten qua materiaal om van alles en nog wat te bouwen. En dat betekent dat je moet gaan nadenken, wat nou als er straks iets komt wat misschien nog 2-3 keer zo erg is. Dan moet je lokaal, regionaal, moet je zorgen dat je een soort van circulaire economie hebt. Dat je dingen op zo'n manier kan hergebruiken. Dat je heel efficiënt met je spullen omgaat. En dat je wat minder afhankelijk wordt van import van het buitenland. Maar hetzelfde geldt ook voor energie. Kijk, er breekt nu, bijvoorbeeld in Oekraïne, breekt er nu oorlog uit.
Mm-hmm.
En Rusland is boos op het Westen, vice versa. Maar Europa is 40-50% afhankelijk van het gas
van
wat Rusland levert. Maar ook olie. De plekken waar olie vandaan komt zijn heel erg instabiel.
Dat zien we ook aan de prijs nu.
Er hoeft maar wat te gebeuren en de prijs schiet omhoog.
Ja.
Hoe fijn zou het zijn als wij gewoon, een beetje zoals Nikola Tesla, een beetje eigenlijk lokaal en regionaal je energievoorziening kan regelen. Je bent veel veiliger voor dingen die in de wereld gebeuren. En je hebt veel meer controle. En je zorgt dat als er een oorlog uitbreekt, dat het in ieder geval lokaal en regionaal energie is. En heel veel mensen beseffen dat niet.
Ja, natuurlijk beseffen. Maar ik denk dat ook wel veel de grotere mensen of wat dan ook achter de schermen gaan dat niet toelaten, denk ik. Voor mij gaat het, bij hun krap in de zakken zitten. Laat me het zo op die moment zeggen.
Je bedoelt de grote industriëlen.
Ja, ja.
Die in kolen actief zijn of echte fossiele brandstoffen. Mm. Ja, die hebben het natuurlijk geprobeerd te verdragen.
Tuurlijk.
En sowieso klimaat, zeg maar. Als je nu naar ons kijkt, van ons drieën, weet ik sowieso dat Gary en ik qua milieubesef 0,0 hebben.
Wat bedoel je?
Heb jij milieubesef?
Tuurlijk.
Wat dan?
Ik rij een Challenger.
Dat bedoel ik.
Nee. Ja. Ik begrijp wat je bedoelt. Maar daarom komen er ook nu meer elektrische auto's voor de schonere lucht.
Ik zeg je heel eerlijk, gewoon oprecht, ik ben er totaal niet meer bezig.
Dan
ben ik gewoon eerlijk.
Hoe ouder ik word eigenlijk wel, maar veel mensen zeggen, waarom rij je niet elektrisch? Maar ik heb zoiets van, dan ga ik mij trots van, luister, ik wil een auto rijden die ik wil horen. Ik heb geen zin in een auto die zo langs me gaat van, weet toch?
Nee, maar
ik ben er in principe niet mee bezig.
Jawel, man. Jawel. Hoe vaak gooide je vroeger wat op de grond?
Ja, maar Kerry, nou, laten we eerlijk zijn. Iets op de grond gooien.
Maar ze schoner wilden dan als je alles...
Er zijn mensen die echt oprecht... echt mee bezig zijn.
Oké, je hebt wel gelijk.
Zijn wij niet.
Een keer leek mijn auto, liet ik stationair lopen. Ging even naar de groenteboer, kwam ik terug. Toen zei die oude vrouw tegen mij van... Als je auto uitdoet, is de lucht veel schoner.
Ja. Maar wat... Ja, nou, bijvoorbeeld. Nee, maar er zijn ook mensen die...
Er zijn mensen die gaan echt bewust... Betuttelend, hè? Zeg maar, dat is wat anders.
Ja, maar
er zijn mensen
die... Ja, als je auto uitdoet, dan stoot je niks uit. Dat klopt.
Er zijn mensen die kiezen echt ervoor van... Weet je, kleine vlucht, doe ik niet. Ik ga met de trein. Ik noem maar wat. Ja. Er zijn mensen die dat echt doen. Ja. Dat soort dingetjes. Er zijn nog veel meer...
Er is altijd vertraging met de openbaar vervoer. Ja. Dat ga ik niet doen. Sorry.
Maar dat bedoel ik eigenlijk.
Dames en heren. We hebben je veiligheid. Fuck that shit. Pak de auto.
Nee, maar... Kijk, als jij elektrisch rijdt, dan heb je volgens mij je bijdrage al gedaan, toch?
Ja, maar ik zeg je eerlijk, Moos Nabi. Elektrisch rijden, ik weet niet. Ik hoorde in het begin die Prius die zomaar tegen de muur aan ging.
Ja.
Ik heb daar geen tijd voor.
Het is geen echt autorijden.
Een auto die vanzelf rijdt en je kan slapen, dat klinkt als een droom. Maar dat klinkt ook als dooduitlokking.
ik zou sowieso niet die auto zelf laten rijden, hoor.
Dat bedoel ik.
Ik zeg eerlijk, je wil niet dat afhankelijke.
Ja. Hoe ouder ik word... Hoe meer ik naar oude auto's kijk, 1997, 19 nog wat, de oude BMW's, of oude de Mustang,
tanks,
snap je wat ik bedoel? Ja. Maar precies, nu in deze tijd is het gewoon echt eigenlijk fokt op om te halen, om die benzineprijs zo hoog. Dus veel mensen rijden soms op gas, of een Tesla, maar ik kan niet uit de auto gaan en ik ga zo een gekke stopcontact pakken.
Ja.
Ik ga hem overgaan, maar dit is dus, daar wil ik niet naartoe.
Maar het gaat wel gebeuren.
Kijk, jullie zijn niet bezig met duurzaamheid, maar dit gaat dus over de uitvoering. We zitten nu in de uitvoering. Ja. Dan moet je anders rijden. Kijk, dan wordt heel erg politiek.
Ja.
In essentie willen we. Ik wil een schonere wereld. Ja. Ik wil meer groen.
Maar zou je ook een elektrische auto willen?
Daar heb ik geen moeite mee. Ik geniet meer van OV, fietsen, et cetera. Ik ben niet zo van. Dat ik bepaalde auto's of zo moet rijden.
Wat is je droomauto? Maar... Eerlijk, Moznabi. Nee, je droomauto.
Nee, ik heb niet specifiek een droomauto. Zeg maar dat...
Droomfiets?
Die OV-fiets, die blauw-gele.
Van Moof? Goeie fiets, Van Moof? Ken je die fietsen? Denk het wel.
Ja, gewoon normaal. Gewoon lekker die ouderwetse...
Ja, maar ook die elektrische fietsen. Gaat ook veel te snel, toch? Laten we eerlijk zijn. Elektrische fietsen lijken gewoon een Vespa gek.
Nee, sorry, maar... Ik ben jong genoeg. Ik denk niet dat ik nu al op het elektrische fietsen.
Ik zie mensen.
Ja, er zijn grote afstanden. Kijk, sommige mensen die hebben die fietsen 20 kilometer naar werk. Ja. Dan is zo'n elektrische fiets wel handig.
Ja.
Dat is een goed alternatief om.
Niet met de auto te gaan.
Ja, om niet met de auto te gaan. Ja, precies.
Dames en heren, Mr. Search. Brenner had nog een paar vragen over de politiek. Dus
moeten we nog die stellingen ook doen, of niet?
Ja, zometeen.
Oké, Brenda.
De eerste vraag die ik heb is... Het is meer voor de mensen die... Wat je in het begin ook hoorde van... wij als jongeren... En nu zijn we wat ouder gelukkig... Willen ook misschien wat meer met politiek bemoeien. Uh-huh. En vooral ik vroeger was heel erg tegen. Dus dat blanco stemmen, dat deed ik gewoon. Maar dan zou ik eerst twee dingen willen vragen jou persoonlijk. En daarna vraag ik de vraag die ik moet vragen. Dus het eerste is... wat zou jij persoonlijk minder willen zien in de politiek?
Wat ik minder zou willen zien?
Ja.
Ja, heel simpel. Holle retoriek en populisme. Ja, gewoon populisme, zeg maar. Dingen die goed klinken zeggen, maar die je eigenlijk helemaal niet kan waarmaken. En daar, zeg maar, daaronder ligt misschien nog wel valse tegenstellingen. Ik kan niet tegen valse tegenstellingen. Je hebt politici of partijen die zeggen bijvoorbeeld van... we moeten stilstaan bij wat er in het verleden is gebeurd. Er zijn mensen slachtoffer geworden. Er zijn mensen die hebben leed meegemaakt. Daar moeten we stil bij staan. Dat mag nooit meer gebeuren. Wij moeten daar het goede voorbeeld van aan. Er zijn mensen die daar heel erg op zitten. Maar als er iets in het heden, zeg maar, voor hun ogen gebeurt. En daar komen bijvoorbeeld vluchtelingen uit voort. En je zegt van, we moeten die mensen, we moeten onze bijdrage leveren. We moeten ook een deel van die mensen opvangen. Dan zeggen ze nee, dat gaan we niet doen.
Kost te veel geld.
Alkmaar is voor de Alkmaarders. Of ze stelen onze woningen. Of echt van die...
Dus daad bij de woord. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dus niet minder beloftes en minder...
Echt... Nou, geen valse tegenstellingen. En niet dat populisme, zeg maar. Daar heb ik heel erg veel moeite mee.
Too faced.
Ja.
En daarentegen, wat zou je meer willen zien in de politiek?
Aan het begin van dit gesprek heb gezegd, zeg maar, onze verschillen gebruiken als een kracht en meer gaan zitten op onze overeenkomsten en gezamenlijke doelstellingen. Dat we, ik vind ook langzamerhand dat we een soort van individuele, zieloze samenleving aan het worden zijn. Ik mis bepaalde warmte, een soort saamhorigheid inderdaad, dat je samen als volk, als groep, dat je zegt van, daar gaan we aan werken. Iedereen doet mee. Dit zijn onze doelen. Zo kunnen we naar een hoger niveau gaan. Laten we het gewoon doen. En die kleine verschillen, zeg maar, die heel moeilijk zijn, ja, dan moet je gewoon op een constructieve manier proberen uit te komen samen.
Dus we lopen
dat
samen,
zou ik wat meer willen zien in de politiek.
We lopen samen en we vieren de verschillen, eigenlijk.
Zo kun je het concluderen, ja.
En dan de laatste, de belangrijkste vraag. Maakt het ook echt... Leg ons uit wat voor verschil het maakt... als wij stemmen.
Nee, kijk, het maakt echt uit wat je stemt, zeg maar. Partijen hebben hun, zeg maar, verschillende standpunten, die hebben verschillende insteken, die hebben ook verschillende manieren hoe ze kijken naar de wereld. En als bijvoorbeeld de PvdA de grootste wordt in Alkmaar, dan weet je dat er meer sociale woningbouw komt, dan weet je dat we wat socialer, dat we een socialere gemeente krijgen die omkijkt wanneer het een keertje slecht gaat met de burger. Maar als bijvoorbeeld een andere partij, laten we als voorbeeld nemen, bijvoorbeeld de VVD. Ja, dan is het meer, zeg maar, het individu staat centraal. Je moet zelf voor jezelf zorgen. En als het misgaat, ja, dat is dan wat meer je eigen schuld dan bij ons. En dat is een heel andere kijk op het leven en hoe een samenleving ingericht moet worden. Dus je moet eigenlijk heel goed de verkiezingsprogramma's lezen. En zien waar ze voor staan en ook hoe ze in het verleden hebben gestemd. En ja, daarop gebaseerd een besluit maken. Je moet kijken, wat staat er dicht bij jou? Wat wil jij? En bij de gemeenteraadsverkiezingen maakt het echt uit of je gaat stemmen of niet.
Oké, dankjewel.
Ja.
Ja, dat waren de vragen van a.k.a. Search, Mr. Brandon. Search. We hebben nog laatste, noem je dat?
Stellingen.
Stellingen
of ja. Oh god.
Ja, of ja, stellingen.
Dus gewoon alleen ja of nee? Of
dilemma's. Ja, één dilemma en de rest zijn stellingen, dus... Een stelling zeg je ja of nee. En op een dilemma moet je dus het een of het ander kiezen.
Dat zijn een beetje de afrondingen van deze podcast.
Yes.
Hi, Jouke. Begin maar.
Ja, ik zag sowieso hier op je blaadje al verschillende socials. Facebook, Instagram, Twitter.
Gmail.
Dus de eerste dilemma is Facebook of Instagram.
Is toch één bedrijf?
Ja, maar als je moet kiezen, zeg maar, qua account... Punchline. Ik denk dat ik het antwoord al weet, maar omdat we hebben al wat gehoord in de podcast. Als je gewoon moet kiezen.
Denk
Facebook of Instagram?
Ik denk dat Facebook meer direct voor familie is.
Maakt niet uit.
Het is wel verschillend. Maar als ik er eentje op dit moment moet kiezen, dan zou ik wel voor Instagram gaan.
Bam.
Je hebt het al gehoord deze week. De patatje oorlog. Wat vind jij ervan? Moet de naam veranderen, ja of nee? Alleen ja of nee, hè?
Die zucht zegt al genoeg.
Je hoeft niet de hele mikmak bij het verzinnen. Je moet gewoon ja of nee.
Geen patatje oorlog, ja of nee?
Ja. Je laat er gewoon een feestje van maken.
Ga lekker keer hier door.
Oh, toch best gevoelig. Best gevoelig, of niet?
Kijk.
Oh.
Nee, in deze tijden is alles rondom oorlog is natuurlijk niet goed. Maar we moeten ook niet doorslaan.
Dus we houden de patatje oorlog.
Als ik naar de snackbar ga, dan zeg ik, mag ik een patatje oorlog. Als ik heb pindasaus en mayo met uitjes.
Okay, ja. Top.
Stampot is lekkerder dan couscous.
Nee, couscous is wel heel erg lekker. Vooral als hij echt goed wordt voorbereid.
Dus de stelling is niet
waar. Een hele rijke smaak, zeg maar.
Ja. En die voor voetbal doe ik wel deze. Wil je graag de nieuwe Abu Talib worden van Alkmaar?
Deze staat eraan te komen, hè? Word jij de nieuwe Abu Talib, ja of nee?
Kijk maar de vraag die je eigenlijk stelt is, word jij ooit de burgemeester?
Nee, eigenlijk, ik wil gewoon een direct antwoord. We kunnen daarna nog even er kort over hebben.
Ja.
Ik wil graag de nieuwe Abu Talib worden, ja of nee?
Ik word niet de nieuwe Abu Talib.
Positie.
Oké, nee.
Dus nee.
We kunnen het zo over hebben. Nee.
Nee.
Oké, volgende.
Maar zou je wel de burgemeester willen worden van Alkmaar?
We gaan het zo over hebben, Wacht, we maken gewoon het lijstje af, dan we kunnen zo nog even
erop. Dat is een Kanye-faces hier, man.
Marokkaans voetbalelftal interesseert me niet. Ja of nee?
Interesseert me niet?
Ja of nee?
Het interesseert me wel.
Oké.
Ja.
Hou je van voetbal, ja of niet? Maar oké. Liever hard werken in Nederland of alleen maar chillen in Marokko? Het zijn uitersten, dus daarom zei het ook stemmen.
Ja, maar...
Gewoon ja of nee?
Dat zijn dingen die samen gaan, hè? Want je werkt, ja je werkt
of nee? Ja of nee? Ik wil eigenlijk niks horen. Ja of nee gewoon? We kunnen die daarna...
Dan kun je niet echt ja of nee.
Nee, het is of...
Hard werken in Nederland of chillen in Marokko.
Nee, kijk, liever hard werken in Nederland dan alleen maar chillen in Marokko. Dus ik werk liever hard in Nederland dan dat ik alleen maar chillen in Marokko.
Ja, ik ben sowieso een harde werker, dus...
Oké. Waar wil je het over hebben?
Ja, zou je de burgemeester willen worden van Alkmaar?
Die al betaald heb.
Nou, dat... Als ik van één gemeente burgemeester zou kunnen worden, dan zou ik wel voor Alkmaar kiezen.
Ja?
Ja, dat is toch wel mijn hometown. Ik ken de straten, de mensen. Ik weet wat voor mechanismen allemaal bewegen. Ik ken de dynamiek.
Ja.
Ja, en ook als je met de trein aankomt, station Alkmaar. En je ziet dat, dan denk je ook van, ik ben thuis.
Oké, de old school onder de tunnel dan is weg. Dat was meer de Alkmaar. Zie naar Burgers.
Ja.
Snap ik bedoel.
Maar een soort van de nieuwe Abu Talib, ja dus.
Kijk, Abu Talib is wel een rolmodel.
Ja, precies. Eerlijk.
En ik kijk wel naar hem op. Zeg. Ik heb wel heel veel respect voor die man.
Partijgenoot ook.
Het is een echte gewaardeerde partijgenoot.
Juist.
En ik denk oprecht dat als hij ooit lijsttrekker van de PvdA wordt, dus dat hij stopt als burgemeester en lijsttrekker, dan denk ik echt oprecht dat hij... Ja, dat we nog best wel eens de grootste kunnen worden. Dat hij misschien wel de premier
dat
wordt.
Hij daarvoor kan zorgen.
Ja, want hij is de enige kandidaat, een van de weinige kandidaten binnen de PvdA. En hebben ze meerdere keren onderzocht, die in staat is om kiezers van bijna alle partijen aan te trekken.
Ja, precies, ja.
Hij raakt, zeg maar, met zijn stijl, die mix van dat Nederlandse, dat religieuze, dat Marokkaanse, dat, zeg maar, de cocktail die hij heeft, zijn normen en waarden en wat hij heeft meegegeven, dat raakt heel veel gevoelig. Dat gaat langs alle lagen van de samenleving.
Ik snap
ja. En ik vind dat heel mooi hoe hij dat doet en hoe mensen daarop reageren. Dat vind ik wel heel mooi om te zien.
Even snel, wat was hij voordat hij burgemeester werd eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet.
Volgens mij was hij staatssecretaris.
Ja.
Staatssecretaris. Hij zat in het kabinet bij, Balkenende 4 volgens mij.
Ja, de laatste.
Zo lang mee dus.
Dat is de laatste Balkenende.
Dat is de laatste balken. Volgens mij wel, ja.
Ja, er is geen Balkenende 5.
Nee, er is geen Balkenende 5. Nee.
Ja.
En voetbal, maar Marokkaans voetbal, of ten zit me niet. Dus ja, je houdt dat wel bij?
Ik hou dat wel bij. Kijk wel gewoon. Ja, sowieso. Ja. En,
geen successupporter dus.
Nee, geen successupporter. Nee, sowieso. Nee. Kijk, als het gaat om het Marokkaanse en Nederlands voetbal, die gun ik altijd het beste.
Ja.
Dus... ik wil ook gewoon dat ze altijd winnen. En als er een WK is of er is een leuke wedstrijd, kwalificatie, dan als ik tijd heb,
dan
probeer ik wel altijd
te
kijken natuurlijk.
Ja, dames en heren. Dat was Moznabi. Dit was Moznabi. Je kan stemmen op hem. Nummer
6?
Ik ben nummer 6, lijst 4.
Lijst 4?
Op nummer 6, PvdA.
Oké. Even de camera gericht.
Als je in de gemeente Alkmaar woont natuurlijk.
Als je in de gemeente Alkmaar woont. Dus tot slot, nog wat aan te merken? Wil je nog wat zeggen?
Nee, kijk, de moeilijkste doelgroep zijn de jongeren. Die zijn bijna niet te bereiken.
Ja.
En die komen echt in, hoe zou ik het zeggen? Ik denk onder de 25% van de jongeren in de gemeente Alkmaar, die gaat gewoon... Die stemt onder de 25% en de rest, de overgrote meerderheid, die stemt niet.
Ja.
En dat is wel een issue, terwijl het zeg maar de gemeentepolitiek hun wel aangaat. En onze derde speerpunt is dan ook niks voor niks jongeren. Ja. Jongeren, die hebben de grootste klappen gehad tijdens de lockdown. En daar moeten we wat aan doen.
Ik denk sowieso, hoe lang heeft dit nu geduurd? Anderhalf uur? Ja. Ik denk dat Moosnabi nog een keer kan langskomen.
Kijk, daar heb je hem. Moosnabi, nummer 6, lijsttrekker. Kom op mensen, slaap niet.
Ik denk, er is nog genoeg te bespreken. We hebben het nog niet eens over Marokko gehad.
Nee. Niet over Marokko gehad?
Nee, we hebben het niet eens over Marokko gehad, niks.
Nee, ja.
Ben ik eigenlijk ook nog heel benieuwd. Komt de volgende keer.
Ja, wie
als je ervoor open staat.
Moosnabi, wil je nog wat te zeggen voor de kijkers?
Een aanradertje gewoon.
Het enige wat ik kon zeggen, ik vond het heel erg leuk toen jullie me hadden uitgenodigd. Vond ik heel erg leuk.
Ja.
Sowieso om jullie weer eventjes te zien. En ik heb er enorm van genoten. Ik vind het heel erg aangenaam met jullie. Support ze ook. Like, abonneer.
Subscribe.
Subscribe, hoe je dat zo mooi zegt. Dat is echt belangrijk, want ik vind ook dat we elkaar moeten supporten.
Juist.
En proberen naar die volgende level te
gaan. Support your local.
Ja mensen, zoals Moosnabi zei, like, subscribe, comment, doe iets. Tell a friend, deel het, doe iets.
Doe iets.
Alkmaar, je weet hoe het gaat. Ik heb altijd één soort van, ik zeg altijd iets over Alkmaar. Veel ratten, weinig kaas. Alkmaar de kaasstad, zoals ik zeg.
Dat is gemeen.
Dames en heren, mijn naam is Gary.
Jouks.
En dit was de Nie Barkie
Podcast.
Ai, hoe voel je het, Moos?